Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Ja, it's okay.
That's how we roll voor de mensen die hier niet bij zijn. En dat is bijna iedereen van de wereld. Floris, die komt nu net binnen en die heeft als avondeten 4 boterhammetjes met, ik denk, eiersalade.
Ja, het ziet er echt gezond uit. Hij kan niet praten, want dat zou niet fatsoenlijk
zijn. Nee, en hij heeft een blikje, wel een blikje cola. Dus er komen ook wat suikers nog naar binnen natuurlijk. Ja,
deze man gaat in ieder geval...
We hebben ook zero. Ah.
Ja, cola zero ja, hebben we ook.
Nee, dus het is een mooie dag voor jou.
Ja, als Floris halverwege de aflevering overlijdt, dan is het niet vanwege een calorieëntekort. Maar,
gaan we nou zeiken over calorieën?
Hoezo? Is dit een ding voor jou?
Ik had net filet americain, maar nee, ik wilde wel eten, maar ik was er niet snel genoeg. Nee. Dus ja, dan moet je gewoon pakken wat er te pakken valt.
Ja, het is dan.
We hebben ooit een aflevering gemaakt over toen nog die Joyland shakes heette. Maar toen was er een rechtszaak van Soylent en toen mochten ze dat niet meer heten. Toen werd het Plenty shakes. Ah, ja. En ik heb gewoon in mijn auto, altijd in mijn auto een paar van die repen, just in case.
Die trek ik echt niet.
Nee, het is niet. Het is geen feestmaal, nee. Maar het is wel voedzaam.
En het is lullig voor je partner als je later nog 's avonds op de bank moet zitten met iemand.
Ja, heb je dat heel erg?
Ja, we weten natuurlijk allemaal dat die eiwitshakes niet zo...
Nee, de shakes niet, maar ik heb het over de repen.
Oh, je hebt de repen. Oh ja, oké. Nee, want je hebt natuurlijk ook de shake-versies. Klopt. Dat is overdag maar wel een goed recept voor...
Maar
flatulentie.
Ja, nou, voor hevig giftige uitlaatgas.
Niet helemaal, sinds ze nu zijn ze helemaal vegan.
Ja, de wijze.
Omdat ik tegen jou praat, Julian, nu was. Die vegan versie heb je volgens mij wel minder scheetjes. Vroeger was het met melk.
Ja, maar alles is beter met vegan.
Steaks niet.
Beter.
Vanaf lekker het beter.
Vegan steak.
Voor de wereld is het beter.
Dat klopt.
Hey, ik had Bas beloofd dat ik een update zou geven over... de offertes van de verhuizers.
Welke Bas? Laten we daar eens mee.
En die is als volgt. Ik heb 3 verhuizers over de vloer gehad. En ik heb 3 offertes gehad. Verhuizer nummer 1 vroeg een bedrag groot 2040 euro. Verhuizer nummer 2 vroeg een bedrag groot 2038 euro en 85 cent. Vrij toevallig. 1,15 euro uit elkaar. Vind ik vrij bizar. Verhuizer 3 was 500 euro minder. Dus die is het geworden.
Nice.
Ja, bleek ook dat verhuizer nummer 1 en 2 eigenlijk altijd alles samen doen. Dus dat begrijp ik ook ineens een stuk beter hoe die prijs zo voor elkaar komt.
Ja, dat was vorige week volgens mij ook de cold open, als ik me niet vergis. Dus dan twee weken terug.
Ja, dus ik moet even een updateje geven.
Benieuwd wat er volgende week allemaal gebeurd is.
Ik kan ook vertellen dat ik in gesprek was met een onderdeel van de mandenmakersgroep voor mijn keuken. En die reageert überhaupt niet meer op e-mails en telefoon. Dus ik geloof niet dat ik daar mijn keuken ga kopen.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En
Julian.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Dries de Porter. En Dries is een Belgisch artiest die je met interactieve installaties en tentoonstellingen aan het denken zet over thema's zoals privacy en AI en surveillance en social media. En zijn werk dat ons het meest opviel, in eerste instantie was de Flemish Scrollers. Daar ben je ook aardig mee losgegaan op Twitter destijds. En dat is een Twitterbot die naar livestream van het Vlaamse parlement kijkt. En daarin automatisch parlementsleden herkent die op hun telefoon aan het kijken zijn. En die met naam en toenaam shamed op Twitter. Dat vind ik wel mooi. En Dries werk was al vaak te zien op een heleboel tentoonstellingen. Gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. Maar ook nog eens over de hele wereld. En je schitterde in een prachtige TEDx-talk. En vandaag spreken we je in deze podcast.
Ja.
Hartelijk dank voor je komst. En welkom in Amsterdam, zou ik bijna zeggen. Want de regels zijn ook wel eens anders geweest. En het is ook wel eens wat lastiger geweest. Ik ben wel heel blij dat er iemand met het Vlaams accent bij ons aan tafel zit. Want ik zou wel durven zeggen, dit is het superieure dialect. Ik hoop dat ik er een klein beetje van kan leren. En halverwege deze aflevering steeds beter en mooier Nederlands begint te praten.
Ja.
Of moet ik zeggen, begin praten?
Nee, dit is perfect. Dat zeg ik nooit. Ja, bedankt voor de uitnodiging om hier te zijn. We hebben even tijd nodig gehad om het te regelen.
Dat klopt, dat was al een poosje in de maak.
Soms niet konden of dat er iets tussen kwam. Dus heel tof om hier te zijn, bedankt.
Ja. En je hebt er een gezellig dagje Amsterdam aan overgehouden. Zou je willen beginnen met die Flemish Crawlers? Want je bent een kunstenaar en je gebruikt techniek. Nou, dat is al een schot in de roos voor de luisteraars van deze podcast. Maar er zit wel een mooi idee achter waarvan ik me bijna niet voor kan stellen dat je dat per ongeluk op je pad kwam, zeg maar.
Ja, nee. Dus je hebt dat idee eigenlijk prachtig uitgelegd al. Hoe dat precies in elkaar zat. Ik doe heel veel met onbeveiligde camera's. Dus dat zijn verschillende werken die ik al afgelopen jaren gemaakt heb. En toen kwam ik erop uit dat mijn overheid ook een livestream heeft. Dus vanaf als er een vergadering is, dan komen die online op YouTube. En die kan je echt voor jaren terug scrollen. Ik dacht altijd, oké, ik moet hier iets mee doen. Er zit daar iets in, dacht ik. En eigenlijk dat was een lange lijst met ideeën. En ik had daar gewoon in genoteerd iets met de livestream van het Vlaams parlement. Dus op een dag begin ik daaraan. Dan begin ik dingen te bouwen. Begin ik daar meer over te brainstormen. En eigenlijk het eerste idee was om de livestream te bekijken. En om kwade politiekers te detecteren. Dus gewoon met gezichtsherkenning. En kijk wat hun emotie is. En dat hij dan daar een soort van verzameling van maakte.
Zouden we altijd dezelfde zijn waarschijnlijk?
Ja, dat weet ik niet. Want ik heb dat beginnen bouwen. En dan bekeek ik ook heel veel van die vergaderingen. En toen zag ik heel veel politiekers op hun telefoon zitten. En eigenlijk van daaruit is dat idee veranderd. Ben ik onmiddellijk veranderd van concept. En eigenlijk is het veranderd naar van boze politiekers naar afgeleide politiekers. Dat die detecteert.
Politiekers,
of ja, nee, ik denk...
Heel mooier woord dan politiek.
Ja, nee, dat
is niet zeg het verkeerd, dat komt door mijn accent.
Is helemaal niet verkeerd, dat is hoe jij het zegt. En wij vinden het nog mooier ook, dus we zijn er blij mee.
Beter woord.
Het is verrijking van de taal.
Ja, maar zo is dat idee ontstaan. En dan heb ik dat eigenlijk al heel snel gebouwd en online gegooid. En dat is echt opgepikt in een half uur, een uur, stond al in kranten in België. En dan eigenlijk is al wereldwijd, ontploft in een dag.
Hoe kon het dat het zo'n koud kunstje voor je was? Want je moet wel aardig met die beeldherkenningssoftware in de vingers hebben, zeg maar. Ja. Dat is niet een scriptje dat je downloadt en dezelfde dag...
Nee, dat is zeker niet zo. Maar er zijn verschillende projecten die ik al gemaakt heb jaren daarvoor. En uit elk project kon ik een stukje nemen voor dit project eigenlijk te bouwen. En ik denk dat het in minder dan een week gebouwd is. Wat dat mij het meest tijd in beslag nam, was het terrein van het netwerk zelf. Dus om te kijken, om te detecteren wie dat de politiekers zijn. Mm-hmm. Hoe je afbeeldingen verzamelen, zo terreinen op een reeks van afbeeldingen. Daar komt er manueel werk bij. En dan nam het meeste tijd in beslag.
Dus voor mij wel lastig, want wij kennen hier natuurlijk de Tweede Kamer in Nederland. En die worden ook gelivestreamd. Dus ik zou mij met de ogen dicht wel kunnen voorstellen welke figuren daar regelmatig op hun telefoon zitten kijken. Die zitten altijd erachter, weet je wel. Die staan niet bij de interruptietelefoon. Maar hoe is de setting dan in het Vlaamse parlement? Ja. Heb je daar ook 150 stoelen?
Telefoon ook wel mooi.
Ja, ik ook.
Hallo!
Ja. Drink, nee, ik ben aan de beurt.
Meneer de voorzitter, we hebben een beller. Ja.
Die livestream, dat is met wisselende camera's. Dus dat is iemand die dat regelt wel.
Er zit echt iemand ook aan de knop? Ja. Of ze hebben een geautomatiseerd systeem die automatisch wisselt? Maar...
Ik denk dat iemand is die achter de knoppen zit. En dat is ook wel spijtig, want ja, ik hoopte op één camera.
Ja, dat maakt het moeilijker.
Ja, en dan kon ik ook eigenlijk tracken, dan kan ik ook trekken hoeveel is het telefoongebruik nu in zo'n vergadering.
En nu heb je niet iedereen in beeld.
Ja, nu heb ik niet iedereen in beeld. En dat is wel een interessant waar ik nog nooit over praat heb. De beelden zelf, de manier hoe dat gefilmd wordt, is wel veranderd na de lancering van mijn project.
Ja?
Dus
En nu heb je allemaal kamers die alleen maar, gezichtjes zien.
Er waren de origineel, voordat ik het projectje lanceerde, waren er heel veel shots met heel veel mensen op.
Heel wijd, zeg maar.
Ja, dus vanaf nu is het eigenlijk veranderd. Vanaf dat er iemand praat, wordt die persoon gefilmd en dan schakelen ze over naar de volgende die praat. Dus dat is echt wel veranderd. Dat kan je ook zien aan de manier hoe dat ze het monteren. Maar dat heeft heel veel teweeg gebracht. Ook politieke partijen uit het buitenland die mij stuurden. En een van de meest creepy, ik zal het creepy noemen, was... de meeste reactie was vanuit het buitenland van kunnen wij uw software kopen? Of kan je het open source plaatsen, zodat wij het kunnen voor onze overheid gebruiken?
Overheid tussen aanhalingstekens waarschijnlijk.
Ja. Ja,
ja, je weet het niet. Dat is wel een soort van eng, ja.
En, maar eigenlijk de meest enge e-mail die ik ontvangen heb, was van een bedrijf die ook een bedrag noemde om het te kopen, voor toe te passen op hun werknemers.
Mijn hemel.
Ja.
Specifiek ook meten hoeveel telefoons ze in de hand hadden? Of wel eens om andere...
Ja.
Ja, heel vaak zou afgeleid zijn dan. Dus.
Ja, eigenlijk dat algoritme nu werkt, is hij kijkt, is er een telefoon in beeld? En dan gaat hij eigenlijk kijken naar het dichtstbijzijnde
gezicht.
Maar nu, ik update die software ook altijd. En nu de volgende update die komt, kan hij een onderscheid maken tussen een scrollende... een scrollende beweging of een typende beweging. Dan kijkt hij naar verschillende frames. En nu kijkt hij eigenlijk frame per frame. Maar dat zijn dingen, de technologie verandert. Dus dat is echt een project die nog gaat verbeteren. En soms wordt er dan natuurlijk een foute tweet ook geplaatst. Met iemand fout ingetagd.
Dat gebeurt, ja.
Yeah.
Maar even voor de goede orde. Jij bent dus niet ingegaan op die e-mails.
Nee.
Het klinkt alsof je hier rijk van had kunnen worden.
Ja, dat is zeker niet mijn... iets waar ik geïnteresseerd in ben. Die e-mail van dat bedrijf, dat vond ik wel echt gewoon een beetje raar.
Van je werknemers in de gaten houden, zou ik ook niet snel een goed gevoel bij hebben.
Ik denk dan ook dat je het project niet echt snapt, want het staat er net kritisch tegenover. En ik pas dat ook op het Vlaams parlement toe, omdat zij daar ook over zo'n beslissing... zij moeten beslissingen maken rond hoe dan onze toekomst eruit ziet met nieuwe technologie. Heel veel reactie ook. En de ook politieke partijen hebben daarop gereageerd in België in de pers. Ik dacht dat ze daar recht ging, dat heel dat project ging negeren, maar het kwam al, ze zaten al snel in een soort verdediging van ik gebruik mijn telefoon tijdens deze vergadering voor dit en dat. Maar,
het is ook vaak zo dat mensen de kritiek uiten, in ieder geval hier. Het is lastig voor mij om het verschil te onderzoeken. Wat in Vlaanderen misschien speelt en hier is in de politiek waarschijnlijk helemaal anders. Maar er is wel veel kritiek op dat de overheid steeds meer mogelijkheden krijgt om burgers in de gaten te houden. En burgers, de tendens is dat die steeds minder manieren hebben om de overheid in de gaten te houden of aan te spreken. En is dat daar ook een ding? Is dat echt een statement dat je probeert te maken? Zo van, haha, nu gaan we jullie in de gaten houden. Dat zal je leren. Kijk hoe dat voelt.
Ik probeer eigenlijk niet echt statements te maken. Ik hoop dat dat wel in mijn werk ergens zit. Of dat, zijn daar bepaalde boodschappen wel in? Maar ik spreek me daar eigenlijk niet over uit.
Ja.
Ik toon de gevaren of wat er mogelijk is op soms een humoristische manier, maar ook iets dat mensen makkelijk kunnen begrijpen. Dat is een beetje mijn... Als je mijn website bezoekt, dan probeer ik die ook zo kort mogelijk, elk project, in één zinnetje uit te leggen. En dan daaronder komt er...
om geen duiding te geven dus.
Ja.
Zodat je zelf kunt interpreteren.
Ja, ik laat dat echt open ergens voor de bezoeker.
Ik vind het wel mooi dat die op zijn Engelse knee-jerk, ik weet niet precies hoe ik dat in Nederlands moet vertalen. Sorry luisteraars, die knee-jerk reactie zeg maar van die politici.
Gewoon een beetje goedkoop.
die dan meteen zeggen, ja, maar ik gebruik het, ik heb het echt nodig en dit en dat. Dus je roept ze wel soort van op deze manier tot de verantwoording. Ja. En dat is wel mooi.
Ja, ik verwachtte dat niet, ik hoopte dat niet, maar dat is wel gebeurd en daar stond ik wel van te kijken ook.
Dat is toch goed gedaan, man.
Ja, ik vond het wel een succes. Ik vond het leuk om zoveel dat mensen het ook deelden en dat vind ik interessant ook.
Heb je ook negatieve reacties gehad?
Ja, die kwamen vooral van politieke partijen.
Zat te dik in, ja. Maar wat was hun reactie dan?
Vooral die verdediging weer. Van, ik gebruik het voor mijn werk.
Is ook wel zo.
Yeah.
Ja, nee, maar ik bedoel, hier... hebben ze je gevraagd om dat ding stop te zetten? Of?
Ja, dat is ook wel gevraagd. En dat was eigenlijk ook een persoon die een video waar dat hij echt duidelijk niet bezig is met zijn werk en echt een spelletje aan het spelen is.
Een spelletje?
Dus,
Gewoon zit gewoon te tinderen daar ook.
Nou ja, kijk, als ADHD'er snap ik wel dat je soms iets moet doen met je handen om beter op te letten. Maar behalve iets als Bejeweled of zo, kan ik me weinig spelletjes voorstellen waar je niet echt door afgeleid wordt.
Ja.
Ik weet niet wat dit zegt over de mens die ik ben, hoor. Maar volgens mij, als je zo'n politicus zegt, nou weet je wat, voor €1000 gaat mijn bot nooit meer naar jou kijken. Dan, ik weet niet meer.
Vind ik weinig. Dat per maand dan of zo. Ja. Dus.
Eigenlijk, dat is iets dat ik... dat was een idee dat ik later misschien ging lanceren. Maar dan ging het project echt een totaal andere wending nemen.
Ja, maar is wel lachen. En dan 4 weken later publiceren wie je betalen.
Ja. Het idee zelf was om een week later dan politieke partijen of de personen zelf 5% van hun loon kunnen betalen en zo gewhitelist worden. Maar dan wordt dat al een heel ander project dan...
Nee, nou, als je echt iets zou maken, dan moet je ze ook laten betalen om andere politie extra vaak in beeld te nemen.
Ja. Oh, nice!
Ja. Ja.
Maar dan wordt het echt blackmailing gewoon. Dan pers je mensen af.
Dat is wel waar.
Nou, maar je kan dat alleen doen als je dan een paar weken later dus inderdaad bekend maakt wie dat daadwerkelijk heeft gedaan.
Ja.
Dat is dan wel weer een goede grap.
Ja, maar dat is zeker iets dat niet gaat gebeuren met dit project.
Nee.
Je kunt als je wil de stang van je microfoon op en neer doen. Ja. Dus dat gaat alle kanten op. Is er ook een... Ja, want Jurian vraagt van mensen er negatief op gereageerd. Het klinkt een beetje alsof het een eigen leven had kunnen gaan leiden als je op al die mails was ingegaan en dan was het bijna een start-up geworden. Is wat je hebt gedaan nou zo bijzonder? Of heb je nou net een gevoelige snaar geraakt? Kan iedereen dit?
Ja, ik denk sowieso dat er genoeg open source tools bestaan om dit te doen. Ja. Ik denk dat de kracht van het project meer het idee en het concept zelf is.
Ja.
Want gezichtsherkenning, bestaan daar genoeg dingen, tools voor om het allemaal zelf te bouwen. En als je dat allemaal ziet als kleine modules die samenbrengt, is dat echt geen... Het moeilijkste is, en waar dat er meest tijd in kruipt, is ook het verbeteren altijd. En
dat inleren, wat je zei.
Dat dat inleren.
Dat
die
weten wie is wie.
Ja.
Ja. Ja, neem.
Ja, er staat hier een speciaal... Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Die bier hier glunderen. Dus,
was er ook met die? Want die gele, dat is... Ik weet niet, er is iets raars gebeurd met brouwen. Maar sommige branden in een vulkaan als je hem open doet.
Ja.
Sommige niet. Dus het is even afwachten.
Maar we hebben hier een heel mooie... anders hebben we een heel
mooie winterbom. Die gaat even een jazz muziekje onder edit.
Ja, want ik ben... Als die open gaat en hij gaat spetteren, dan heb ik... ren ik naar de gang en dan haal ik tissues... Dan komt het alsnog wel goed. Denk.
Ach, wat een spanning dit, jongens.
Dus ik ben wel benieuwd nu. Is dit een spuiter of is dit een...
Nee, soms helpen.
Ja, soms. Let op mensen, hier gebeurt het. Er gaat een flesje bier open. Is het nooit spannend geweest? Oh ja, het is een spuiter.
Het is een spier.
Ja.
Dit deed hij wel met
in het glas.
Dit deed hij wel met heel veel beleid.
Tada!
We hebben het opgelost, Rando. Ja, we weten dus niet hoe dat komt. Er is iets bij het brouwen, iets raars gebeurd. Maar ze doen het dus niet allemaal. In die batch van Nerd Michiel. Sommige die gaan gewoon heel, heel rustig open. En deze zit te veel koolzuur op of zo. Je proeft het ook als je hem drinkt. Het prikt meer.
Nou ja, het is anders dan dat honingblond biertje wat ik vrijdag had, waar helemaal geen prik meer in zat.
Dat is anders, zeker.
Ja, dat was in de plezant, zoals we dan zeggen.
Maar hij is wel lekker.
Hij blijft gewoon doorgaan, hoor.
Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Dus laat hem in het glas, dan lekt hij in het glas, ja. Komt het helemaal goed.
Nou, of misschien maar...
Een stukje uit, dat kan ook.
Zo. Ik heb wel nog een kleine verrassing mee voor jullie trouwens.
Oh, dat is leuk.
Oh-oh.
Ja.
Hmm. Is het een groepsknuffel?
Nee. Nee. Het is iets lekker uit België.
Oh, wauw.
Ries maakt aanstalt om... Hij staat op, hij loopt weg.
Hij pakt hem al.
Hij loopt weg. Er gebeurt iets.
Oeh, het is spannend.
Dit is echt zo'n podcast dat je bij moet zijn, volgens.
Ja, ineens.
Luistert.
Dat is een
holy crap.
Heerlijke geuzenbier.
Oud.
Brussel, dat is een...
Oud Beersel.
Een soort lambiek zuurbier.
Oude geuze.
Echt iets typisch vanuit de rand van Brussel. En een geuze is een zuurbier met
zal ik het eens opmaken?
Ja, dat is echt...
Ik wil wel een beetje
sommige, het is een mooi biertje voor op een... Op het terrasje in de zon. Sommige mensen zijn er fan van, sommige niet.
Ik ben wel heel benieuwd, ja. Dankjewel.
Ja, wordt leuk.
Dat dan mag jij lekker...
Een van mijn favoriete biertjes uit België.
Nou, dan neem jij...
Ja.
Hij ging al voor zichzelf. Okay.
Neem jij lekker neurpje gil.
Deze ging ook los. En nog een deel.
Ja, voor de luisteraar, ik haalde dus inderdaad... hoe heet het, dit ding? Even jullie weten toch?
De stijl van bier noemt...
Nee, het dingetje.
Ah,
kurk.
Een kurk, ja.
Zo'n koper
ding die over... de kurk op zijn plek houdt. Ja, die had ik er al afgedraaid. En ik dacht, nou, dan ga ik even rustig glazen pakken. Maar toen dacht de kurk, ik ga er vast vandoor.
Ja.
Plop. Blij dat ik hem niet boven mijn ogen hield op dat moment.
Die hoorden we trouwens wel, denk ik, in de uitzending. Plop, pok.
Dat is een bijzonder moment. Zo heb je het over kunstwerken in het digitale domein.
Ja, en zo heb je het over bier.
Een andere geuzenbier.
Ja, dat zat voor mij...
Ik ben wel heel benieuwd geworden. Mag ik dan ondertussen even doorvragen? Want
ja,
we hadden het net over Flemish Crawlers. En wat mij opvalt is dat als ik op jouw site kijk... dan staan er een heleboel projecten. En hoe is het bestaan van een kunstenaar? Ik kan me daar moeilijk wat bij voorstellen. Ja. Je hebt mensen die zijn een loondienst. Die gaan gewoon van 9 tot 5 naar een kantoor. In hun, in hun leaseauto soms. En anders met de trein of de fiets. En je hebt een eigenlijk veel... Ja, moet ik zeggen... vrijer bestaan? Of...
Ja. Ik kan misschien een beetje achtergrond geven over mezelf. Eigenlijk vroeger als kind wou ik altijd een uitvinder worden.
Wil dit?
Toch? Gelukt. Goed.
Dus en ik zie mezelf eigenlijk dat is zo geworden. Ik zie mij als een soort van uitvinder. Ik zelf heb ik een achtergrond in elektronica. Dus ik heb 6 jaar elektronica gestudeerd. Dan ben ik naar een kunstschool gegaan, dan die mediakunst noemt. 2 jaar voor reclame gewerkt dan, als een soort concept provider. Iemand die ideeën verkoopt.
Cool.
En dan eigenlijk nu heb ik al 6 jaar mijn eigen bedrijf die dit soort artistieke projecten doet. En mijn inkomen... komt eigenlijk van die werken te verhuren. Dat zijn meestal fysieke installaties die ik maak. Dus ik verhuur die. En dat is echt redelijk breed waar ik die verhuur. Dat zijn soms kunstfestivals.
Zoals die, voor degene die niet alle projecten kennen, maar je hebt zo'n kraskaarten machine.
Ja.
Dus dat is bijvoorbeeld er eentje die je kan huren. Dat zijn kraskaarten en dan kan je fake followers winnen, toch?
Ja.
Als zijn er een kraslot. Ja, ik vind het echt mooi. Vond ik weer... dus, sowieso, ik vond hem heel leuk bedacht.
Ja, dat is een kraskaartje. Je kan daar tot 25.000 fake volgers mee winnen. En je kan die effectief ook krijgen. Dus dat zijn...
Als je ze wint, dan win je ze ook echt.
Dus, ja. Dus momenteel heb ik meer dan 50.000 accounts op Twitter en op Instagram. Die ik eigenlijk kan besturen. Dus
stout.
1 script maakt constant accounts aan. En via het ander kan ik die eigenlijk besturen. Dat is dag van vandaag echt super moeilijk om te doen.
Mm-hmm.
Ik denk 5 jaar geleden maakte je gewoon een script om je browser te automatiseren. Klik op dit, maak hier een paswoord, daar een profielfoto uploaden en dan was je account klaar. Maar nu is dat echt super moeilijk. Nu moet je die activiteit geven. Red flags bij Instagram te krijgen, dan heeft je die activiteit. Dan gaan die foto's liken, gaan die af en toe iets posten hier en daar. Ook het IP-adres, de manier voor hoe dat je netwerk, waar je inlogt, moet altijd ongeveer hetzelfde zijn. Dat is echt zo'n fulltime
job. Heftige klus.
Ja.
Ja.
En dan soms vindt Instagram een manier of een patroon in hoe dat ik die accounts aangemaakt heb en dan verlies ik plots 20.000 accounts.
Slagveld.
Ja, dan staat mijn werk wel ergens in een tentoonstelling. Moet ik zorgen dat die...
Ja, dan moet ik er aan de slag.
Ja.
Damn.
Heb ik je al verteld dat ik Instagram heb?
Nou, nee, maar ik ben hier... Dit vind ik wel interessant, want ik vroeg naar hoe is het om artiesten, yeah, kunstenaar te zijn. En nu komt over die volgers. Maar yeah, ik heb dus laatst, nu dat we toch met de billen bloot gaan, een keer in een experiment dacht ik ga een keer Twitter-volgers kopen. En niet zozeer omdat ik gevolgd wil worden, maar ik merkte gewoon, als je naar accounts gaat, ik klik iemand aan die je nog helemaal niet kent, en er staat zo van 5000 volgers. Dan denk je, wacht even, dit is iemand.
Ja.
Weet je wel? Terwijl als je minder dan 100 volgers hebt, denk je, dit is niemand. Nobody. En ik dacht bij mezelf, ik heb er bijna 1000, net niet. Dus als ik er nou eens gewoon... dan ging ik eens kijken van hoeveel volgers heb ik voor 10 euro?
Mm-hmm.
Ging naar, echt, als je erop googelt, er zijn 7 miljard sites waar dit kan. Hè? Dus je bent in die zin niet uniek. Het is gewoon het ei van Columbus waar je gaat voor zo min mogelijk volgers kunt kopen. Dus ik gooi daar 10 euro tegenaan. Mm-hmm. Ik krijg ook netjes mijn 500 volgers. Blijkbaar krijg je voor 10 euro 500 volgers. Ja. En die waren echt, een uur later had ik ze. En dan zie je ook echt gewoon in je activiteit, je ziet ze binnenstromen, hè? En allemaal van die foto's, die denk ik, je prik ik volgens mij als mens zo doorheen.
Eerst maar, even je notificaties uitzetten.
Dan
had ik 500 mailtjes.
Dat had ik dus niet. En ik had, ik had die volgers, dus ik zo in mijn nopjes. Ik denk, grappig dat dit werkt. 2 dagen later, opeens 100 minder.
Yeah.
Een uur later, nog 300 minder. En in mum van tijd waren ze allemaal weer weg. Dus ik was eigenlijk verbaasd. Ik van, blijkbaar werkt dit niet. Dit is eigenlijk gewoon oplichting. Twitter is veel te slim. Dit lukt ze niet. Ik denk toch eens naar die site van gewoon uit nieuws. Dit was een experiment voor mij. Die 10 euro boeit me niet. Mm-hmm. Ik dacht gewoon, hoe werkt dit?
Mm-hmm.
Dus ik heb daar op die site staat zo'n chatknopje voor customer support. Ik zei, customer support, hoe dan? Dus ik klik erop. Ik begin zo vragen van, ik heb volgers gekocht, maar ze zijn allemaal weer weg.
Yeah.
En ik had dus verwacht dat ze me dan mijn geld terug zouden geven of zo. Zei ze, ik gooi even in de refill queue.
Ja. Yeah.
En dan kreeg ik er weer 500.
Mm-hmm.
En dat kun je, ik weet niet hoe vaak je het kunt doen. Maar die service is gewoon best wel goed.
Yeah.
Maar ze gaan wel elke keer weer weg.
Yeah.
Ja, dat is een heel grote markt. Je hebt daar ook verschillende kwaliteiten in. Je kan bijvoorbeeld alleen vrouwelijke volgers ook kopen. Of alleen de fake accounts die dan vrouwelijk lijken.
Mm-hmm.
Of mensen die... En die zijn dan duurder. Je kan ook likes en volgers kopen die niet gaan verdwijnen. Die zijn dan ook weer duurder.
De bier is trouwens serieus wel...
Ja, ik had net ook een paar...
Ja.
Inderdaad,
een heel verhaal aan het houden.
Is niet mijn favoriete genre, maar het is wel echt lekker.
Ja.
Maar je kan zelfs dus nog kiezen wie je moet gaan volgen bij wijze van.
Sorry?
Dus je kan eigenlijk bijna kiezen wie je moet volgen.
Ja.
Mannen, vrouwen.
Ja. Maar je zegt, je kan dus ook iets meer betalen. En dan heb je dus volgers en likes die niet verdwijnen. Hoe doe je dat dan? Wat maakt die accounts dan anders dan de wel verdwijnende accounts?
Ja, die zijn die worden dan niet zoveel uitbesteed. Waardoor dat er minder kans bestaat dan die... Dus die gaan zelf niet al 10.000 mensen volgen. Die gaan misschien maar 100 mensen volgen. Waardoor een account... In die wereld wordt er ook een term gebruikt, een warm-up. En dan heb je bijvoorbeeld... je kan ook accounts kopen die je dan automatiseert. En je kan bijvoorbeeld accounts kopen die al een jaar een warm-up gedaan hebben.
Mm.
En dan zijn ze een jaar... Zijn ze een jaar oud en hebben ze activiteit wel gedaan, maar niet geautomatiseerde activiteit.
Oeh.
En zo
lijken ze allemaal veel echter. Ja,
heel echter. Maar wat ik eigenlijk doe met mijn werk, zijn ze maken en dan ook automatiseren. Ik volg wel een beetje die wereld. Ik zit daar ook wel deels in. Maar dat is mijn volgers, of mijn accounts, die ga ik ook niet weggeven. Dus die worden alleen gebruikt voor mijn...
Voor je eigen projecten.
Ja, voor mijn eigen projecten.
Voor die kraskaartjes.
Ja. Mm. Dus dat is een kraskaartje, 5% kans. En dan heb ik nog een soort van vending machine die aan de muur komt. Ziet er een beetje uit alsof een condoomautomaat. Mm-hmm. Maar als een automaat waar je likes en volgers kunt kopen. En die belandt meestal in tentoonstellingen. Maar nu ook belandt die ook in Instagram museums. Dus museums waar je voor een bepaald bedrag een mooie achtergrond hebt.
Ja, dat je foto's kunt gaan maken.
Ja.
Ja, dat is zo treurig.
Ja, dat wordt echt dat is super populair in België. Maar ik vind het wel cool van de organisatie die dan mijn werk daarin vragen. Die soort kritisch tegenover dit soort onderwerpen.
Maar dat is wel vet, want je bent dus... Jouw verdienmodel is dus het verzinnen eerst van die concepten en dan verhuur je die en die staan daar dan. En dat vind ik wel echt heel cool.
Ja.
Dus eigenlijk is dat wat je met de Flemish Crawlers deed... Ja, dat is niet echt voor de winst, zeg.
Nee.
Meer voor de populariteit dan.
Maar mijn inkomen komt deels van werk verhuren. Ook van, ik heb een webshop waar ik producten verkoop, die dan eigenlijk ook, ik zie die als een soort van kleine kunstwerken zijn. Ik ga ook vaak gaan spreken over mijn werk. En ook al het nieuwe werk die ik maak, dat noemt commissioned.
Mm-hmm. Bepaalde
organisaties nodigen mij uit om een nieuw werk te maken. Meestal met de vraag, oké, wij hebben een tentoonstelling rond privacy. Ben je bezig met iets nieuws? En dan doen zij de productiekost. En projecten als de Flemish Crawlers, dat is echt zo meer een PR-stunt bijna.
Wel heel gaaf.
Die nu wel een fysiek werk wordt ook. Iets die in een ruimte kan staan.
Net als je werk rondom die jaywalkers.
Ja.
Dus het jaywalkers was mensen die door het rode licht oversteken.
Ja.
En had je, als ik me niet vergis, in ieder geval 2 projecten omheen. De eerste was dat mensen de keuze kregen om de jaywalker aan te geven bij de politie met een geautomatiseerd systeem.
Ja.
Heel slim, hoef je er niet tussen te zitten. Mm-hmm. Zat het ook weer, er ging er een mailtje uit, toch?
Ja, dus dat is een werk met 3 schermen, 3 grote...
En die rode megabutton, bam!
Knoppen. En op de 3 schermen zie je beveiligingscamera's. Of camera's die aangesloten zijn op internet die geen wachtwoord hebben. Dus die zijn live. En dan daarop heb ik software geschreven om te kijken of dat er een jaywalker is.
Ja.
Een persoon die door het rood licht wandelt. Vervolgens kan dan de bezoeker beslissen of dat die duwt. Als die duwt, dan wordt dat e-mailtje verzonden.
Ja, en dan gaat er dus een e-mailtje naar de dichtstbijzijnde politiebureau.
Ja, klopt.
Met... op deze en deze locatie is er iemand door het rode licht gelopen. Heb je een foto? Doei.
Wat doet de politie daarmee dan?
Nou, dat is aan hun.
Ja, dat is...
Maar weet je dat? Heb je daar ooit zo...
Nee, want dat is een e-mailadres die alleen maar 10 minuten bestaat. En de manier hoe ik die ook stuur, hoogwaarschijnlijk belandt die in een spamfolder. Omdat dat op een soort geautomatiseerde manier verstuurd wordt. En...
Dus je bedoelt het verzendadres bestaat maar 10 minuten?
Ja, het verzendadres bestaat maar 10 minuten, ja.
Maar ik... Dus... Wat was je idee, zeg maar? Wat was je wil iets blootleggen. Het is een kunstvorm, dus je wil iets tonen. Je wil mensen misschien wel door wat ze zelf doen iets inzien.
Mm-hmm.
Wat was je idee daarbij?
Ja, terug die gevaren tonen. Wat is dat? Kan technologie ook detecteren of dat iemand door het rood aan het wandelen is?
Maar je laat mensen zelf kiezen. Of?
Ja. Dan
willen handelen.
Ja.
Ja. Ik vind dat is eigenlijk ook een sociaal experiment. In een bepaalde manier.
Zeker. Maar ik heb ook gekozen om het te doen met jaywalken door het rood licht lopen. Omdat dat een, tussen haakjes, iets is dat veel mensen al gedaan hebben.
Ja.
Het is
geen groot vergrijp, zomaar.
Nee. En het is ook vaak illegaal. Om het te doen. In landen. Dus ik vond
in de VS mag je überhaupt de straat niet over, volgens mij.
Ja.
Is echt bizar.
Ja.
Maar in het verlengde van die...
Ja.
Had je dan een stilstaand beeld genomen uit zo'n filmpje dat iemand dan illegaal oversteekt.
Mm-hmm.
Die had je volgens mij uitgeprint en in een lijstje gestopt.
Ja.
Kan je uitleggen hoe het met de prijsstelling zat van die beelden? Dus die verkocht je, toch?
Ja, die verkoop ik nog steeds ook.
Okay.
Dus die verkoop ik online. En de kost Dus dat zijn allemaal unieke prints. Dat zijn meer dan 1000 fotokadertjes. En een tentoonstelling belandt die dan op een grote muur.
Mm.
Met meer dan 1000 fotokadertjes. Die zijn allemaal uniek. En die kan je kopen voor een bepaalde prijs. En de kostprijs is gelijk aan de boete in het land.
Waar dit is gebeurd.
Waar de camera staat. Dus,
ik vind hem mooi.
Ja.
Dus als je als je een goedkope print wil hebben, dan moet je een land zien te vinden waar het niet zo duur is.
Ja, klopt.
Ja.
Nou, zet ik even naar jouw portfolio te kijken. Sommige werken had ik al wel van gehoord, sommige wat minder. Ik noem er een paar op. Je hebt bijvoorbeeld gemaakt non-views voor de luisteraar. Dat is niet dat vervangt het aantal mensen dat jouw video heeft gekeken op YouTube met het aantal mensen in de wereld dat jouw video niet heeft gekeken op YouTube.
Mm-hmm.
Dat is er één. Dan heb je ook nog long faces. Hacked photo booth that can only print sad pictures. Dan heb je nog Die With Me. Dat is een app die mensen met elkaar laat chatten die minder dan 5% nog over hebben op hun telefoon. En dan heb je ook nog Short Life. Dat is een klok showing how much percent of your life is completed. Ben je het met mij eens als ik zeg dat je een vrij donkere, melancholische stijl hebt in je kunstvorm?
Dat is er eigenlijk wat tussen geslipt door de jaren. Ja, je kan het wel zo stellen, denk ik. Maar dat is echt zoiets dat ik ontdekt, van mezelf ontdekt heb na een paar jaar werk te maken. Die ik zo plotseling keek van, oké, wat heb ik allemaal gebouwd?
Dat is verder niet bedoeld als kritiek.
Ja, ja.
Ik heb het idee dat jouw natuurlijke nieuwsgierigheid misschien die kant op getrokken wordt. Zo ook bij Seattle Crime Cams, dat mensen dus tenminste een poging doet om met camera's in Seattle in real time een happening crime te laten zien aan de mensen die voor die camera staan. Het is wel de ongeziene donkere kant van de samenleving. Hè, de taboes, want eigenlijk niemand wil natuurlijk weten hoeveel procent van zijn leven al verstreken is. Want dat nummertje wil je eigenlijk helemaal niet zien. Je wil gewoon jezelf pretenderen dat je nog steeds op 100% te gaan hebt. Hè, dus, maar is dat, ja, je geeft het al aan. Het is dus een soort van een onbewuste.
Ja, dat is daar. Ja, dat zit waarschijnlijk in mij ergens die donkere
natuur.
Ja. Maar,
je hebt altijd al heel graag een Monet willen punchen.
Ja, dat is ook een project.
Een van de projecten heet Punch a Monet. Dan kan je, dat is een browser game waar je dus virtueel een Monet kunt stompen in een virtueel museum.
Dat is een Monet ook weer.
Met een gat
erin. Een heel duur schilderij van een Franse. Ja. Frans, toch? Franse schilder, ja.
Ja. En, ja, leuk. En dan eigenlijk een gat erin beuken.
Ja, dat was eigenlijk door een kerel die naar een museum was gegaan. En die had op een Monet geslaan.
Mm-hmm.
En toen heb ik met een paar vrienden een browser game gemaakt waarbij dat die Monet ook kon slaan en op die museumruimte een beetje nagebouwd. Maar die kerel die op die Monet geslaan had, die had daar ook geen reden voor. Of, allee, bedoel, heeft daar nooit een verklaring voor gegeven. En,
we zijn er nooit achter gekomen waarom die idee. Ja. Maar dat idee was wel opvallend.
Ja. En dan een week later lanceerden we die browser game en dat speelde een beetje op die viral van die persoon die op Monet geslaan had. En dat is een van de... Ja, dat, enorm veel mensen hebben dat gespeeld. Dat was wel
nee, want je moet ook wel heel snel zijn inderdaad. Je kan niet zeggen, nou over een week of 5, 6 dan is dit wel klaar. Nou, mm-hmm. Dan is het niet meer het nieuws.
Dat is waar, ja.
Klopt, als ik naar de foto's kijk, klopt het dat je vaak dan ook op dezelfde paar... expositieruimtes zit? Of ga je gewoon naar meerdere plekken ook met jouw kunst?
Ja, het wordt echt wel op... Er zijn niet bepaalde dezelfde plaatsen waar ik terugkom, hoor. Het belandt op allerlei activiteiten, tentoonstellingen, festivals.
Ja, want je maakt natuurlijk best wel confronterende kunst.
Ja.
Hoe reageer je galerijhouders daarop? Want je zal natuurlijk inmiddels een heel aantal gewoon goed kennen. Dus nou ja, ze kennen je. Dus als jij iets nieuws maakt, dan zullen ze waarschijnlijk al handje vrij van klaar zitten. Maar ik kan me goed voorstellen dat de eerste keer dat jij iemand de zoveel procent van je leven is al voorbij klok liet zien. Well, dat daar niet iedereen daar even hartelijk op reageerde.
Ja, maar eigenlijk zijn mensen daar wel geïnteresseerd in die procent. In het klokje zelf.
Ja.
Want dat is echt gelanceerd als een product.
Dat meen je?
Ja, dus je kan die kopen. Dat is echt dat is minder gelanceerd als een kunstwerk. Ja. Maar echt meer als een product. Dus als je...
Grappig. En ga je dan uit van de gemiddelde van de mens? Zeg maar, in het land waar die zit of zo?
Ja, dus als je die koopt op mijn webshop, dan wordt er je naam gevraagd, je geboortedatum en waar je geboren bent.
Mm-hmm.
En het klokje zelf wordt dan geprogrammeerd met je levensverwachting in het land waar je geboren bent. Dus de World Health Organization heeft daar cijfers van elk land in de wereld, van hoe oud een persoon wordt.
Ja.
En zo wordt het berekend. Dus het klokje is persoonlijk voor u. Ja. Je naam komt erachter op. Er komt een serie, een editienummer op.
Ik wil dit.
Ja,
ja, ik zat namelijk te denken van, stel je koopt zo'n ding en je krijgt hem binnen en dan staat op 98%. Dan voel je je
dat zal dan geen verrassing zijn.
Maar
je blijkbaar 84 jaar oud bent.
Maar stel dat je daar dus niet voor had gekozen, maar dat je zei van, nou, ik durf wel een gokje aan. Hè? Dus de ene zetten we op 55 jaar en de andere op 94.
Maar hij heeft net de formule verklapt. Die kun je vooraf alvast uitrekenen, toch?
Ja, ja, dat heeft hij net gezegd. Maar ik zat nog van, stel dat hij dat nou niet heeft gedaan. Dan kan je wel een bijzondere situatie tegemoet zien.
Nou, het is je leeftijd plus een beetje. Dat is het aantal procent. Want mensen worden gemiddeld geen 100, maar zeg, volgens mij 85 of zo. 86 zal het zijn.
Ja, in Nederland is...
Ik ben 35, ik zal zo'n 40% zitten.
Ja.
Pittig.
Ik zit aan iets, denk ik ook, 42, 43.
Waar zouden jullie dat klokje neerzetten?
Een meter diep in de achtertuin.
Ja.
Ik op mijn bureau.
Ja, ergens in een berg in Peru.
Nee, ik wel echt op mijn bureau. Ik,
ja?
Wel, ja.
Ik hoef daar niet elke dag mee geconfronteerd hoor.
Juist wel.
Verder tellen dan 100%. Wat als je op 100% staat en ik ben niet dood?
Nou, dan heb je gewonnen.
Dan heb je het spel uitgespeeld.
Ja, dan heb je gewonnen. Dan krijg je geld terug.
Je staat nergens voor gerand over een jaar of 50, weet je.
Nou, die 165 euro die het kost tegen de tijd dat ik 100% mijn leven ben, inflatie meegerekend, krijg je zo'n 500.000 terug, denk ik.
Een investering.
Ja, precies.
De meeste mensen plaatsen eigenlijk het klokje op een werkbureau.
Ja.
Op een werkplaats.
Als je je werk echt niet leuk vindt, dan je klokje kijkt en je denkt...
Waarom?
Gelukkig, ja,
dit is iets wat ik niet bijna zoveel dood. Mensen zijn zo van, oeh, ik ga dood. Ik heb zoiets van, hel je, ik heb bestaan.
Ja.
Hel je is niet de associatie die ik heb als ik aan de dood denk.
Ik wel. Zeker.
Hel je. Yeah.
Nee, maar kijk, luister. Het is niet zo van, ik wil graag dood. Want dat is, maar...
Heb je dude in Mad Max Fury Road? Die zegt, witness me.
Nee,
en
ik ben zo, luister, heel ik erg heb dood. 35 jaar geleefd. We waren allemaal top. Ik ben heel gelukkig mens. En... ik heb nog hopelijk een en te gaan. Zo niet, dan waren die 35 jaar nog steeds mooi. Ik ben er best wel optimistisch in, hoor. En bovendien, ik weet nu dat als ik vandaag denk... nou, weet je wat, zal ik de hele dag gaan zitten Netflixen... of maak ik een volgende toffe podcast? Fuck yeah. Nabestaan. Podcast bouwen. Er is geen tijd te verliezen. Ik word heel optimistisch van zo'n klokje.
Ik denk aan die dude die ooit een talk gaf... dat hij zo een blokje had gemaakt van elke week die je leeft. En dat is wel heel groot. Voor mij was het ook een TED-talk. En dat de boodschap was... do things, weet je, en dan ja. En nu. Niet,
oh ja,
en dan
ja, blokje.
Niet, en dan was inderdaad zo van, nou ja, dit zijn alle blokjes die je leeft. Als je 80 wordt, dit zijn zoveel blokjes. Nou, stel je wordt 80, dan zijn je blokjes en je bent nu 35. En dan is je van, holy shit, dat is best wel bijna de helft al. En dat weet je wel.
Ik ben
maar als je
het
visualiseert met blokjes, dan denk je ineens van...
Maar ook jouw insteek. Van, het is net zoals dat je zegt, nou, weet je wat, ik ga niet naar de film. Nou, 2 uur later is hij voorbij. Ja, best wel kut. Nee, man, toffe film, leuk, ik wil hem zien.
Ja, ofwel zie je het als een motivatie.
Dat heb ik ook wel, ja.
Dat is echt zo de twee dingen die ik hoorde tussen jullie twee. Dat zijn ofwel zijn mensen er echt voor, ofwel snappen het mensen totaal niet. De mensen die het kopen zien het als een motivatie van het leven is kort.
Mm-hmm.
Onder de titel zet er ook a clock to show you that life is short of zo.
Ja.
Ik weet niet precies wat het is.
Ja, het heet ook Short Life natuurlijk.
Ja, Short Life, maar dat staat er nog een keer onder geschreven. Maar
het is wel mooi inderdaad. Bij Randall is het dus, voor Randall zou het dus een motivator zijn om te laten zien dat je nog zoveel mooie dingen kunt doen in je leven.
Maar je viert toch ook je verjaardag? Dat is toch niet zo raar wat ik zeg.
Zeg je dat nou echt tegen mij?
Nou ja.
Heb jij het voor het laatste verjaardag gevierd?
Men viert toch ook hen verjaardag.
Een verjaardag, ja. Nee, ja, nee,
dat ik denk dat niet. Mensen doen.
Maar nee, kijk, ik hoor Dries zeggen, mensen zetten hem op de werkplaats. Hè, dus op je kantoor of ergens in je werkplaats.
Ja.
Mij zou het vooral laten zien van, hey man, tijd gaat voorbij, ik kan maar beter zorgen dat.
Nou ja, dat ja.
Maar de impact bij mij is anders dan bij jou daarvan.
Ja, nou, ik vind dit wel heel mooi. Kijk,
nou, voor mij is goed.
Ik ben namelijk...
Maar dat is toch wat Dries zoekt, dat je erover gaat praten.
Diep van binnen echt een dooie, cynische lul. Ik kan niet genieten van kunst, want ik zie gewoon een doek met wat verf. En ik denk, ja, ik zeg niet dat ik het kan. Ik zeg alleen wel, deze persoon heeft zijn leven gewijd aan het schilderen. Dus die kan dit opgeven. Ja, hell yeah. Dus,
hij zit erop.
Maar wat je nu schetst als kunst is voor mij meer een soort... Ja, verkenning van moraliteit en dan ook nog eens met techniek. Daar word ik echt wel warm van. Want hè, ook als je zegt bijvoorbeeld die jaywalkers. Oké, mensen steken over en je krijgt dus als bezoeker dan de keus... ga ik deze mens wel of niet aangeven bij de politie? Dat is eigenlijk iets waar je heel makkelijk overheen stapt. Maar wat eigenlijk mensen die daar staan wel aan het denken zet van... Oké, ga ik deze persoon verlinken? En het is voor jou triviaal makkelijk. Het is gewoon een knopje, meer hoef je niet te doen. Mm-hmm. En ja goed, het is ook wel heel kwetsbaar. Want die persoon die daar loopt, die is gewoon een leven aan het beleven. En die heeft zo zijn of haar redenen om daar over te steken. Ja. Jij staat daar lekker warm en droog bij die expositie. Je hebt net een kopje koffie gehad. En vanavond heb je nog een 3-gangen diner in een sterrenrestaurant te gaan. En jij verraadt even diegene die daar oversteekt.
Ja.
Dat is een hele, ja, weet ik niet. Ik zou daar als ik sta wel even slikken en van fuck. Het eerste reactie is natuurlijk wel op de knop duwen.
Ja.
Maar je staat effectief voor een moreel dilemma.
Ja, dat is met dat werk, ja.
Dat is toch de bedoeling?
Ja, ik vind dat krachtig en mooi en knap dat je dat als kunstenaar doet. Lukt.
Ja, eigenlijk ben ik ook echt niet geen... ik ben niet geboren in een soort van kunstfamilie of zo... En voor mij is het een beetje ook mijn... het motiveert mij echt om nieuw werk te maken. Om dat toegankelijk te maken. En ik vind het een groot compliment als vrienden van mij, die totaal niet in een kunstomgeving zijn, mijn werk leuk vinden en dat snappen. Ik ben ook niet iemand die om de 2 dagen naar een museum gaat of zo. Dat interesseert mij ook weinig. Maar wel dat ik bezig ben op een toegankelijke manier, op een speelse manier... dat is iets dat mij motiveert om een nieuw werk te maken. Omdat...
Ja, zoals je net zei, van je komt dan op een gegeven moment erachter dat... ik weet niet hoe dat in België heet, maar laten we zeggen het parlement.
Mm-hmm.
Een camera hangt en dan denk je... Ah ja, die moet ik even in mijn achterhoofd stoppen. Daar ga ik wel iets mee verzinnen.
Maar dan moet je, en niet elke camera is openbaar.
Nee, maar ik bedoel... dan denk je, oké, maar er is dus... Ik heb ook beelden in het parlement. Ja. Ik heb nu niet iets wat me direct er binnen schiet. Maar als ik het in mijn ideeënboekje neerzet... Dan kom ik daar op een gegeven moment op terug. Als ik weer uit de andere hoek, namelijk de hoek techniek, bijvoorbeeld weer iets nieuws heb gezien. Of denk van, ah ja. En dan, weet je, dus je bent eigenlijk aan 2 kanten van het spectrum continu aan het zoeken.
Ja.
Naar outliers en naar nieuwe dingen. En die je dan aan elkaar kunt koppelen. En ik vind het leuke daarvan dat, ook al zeg je dat niet direct. Maar ik heb heel erg het gevoel dat je mensen inderdaad naar dat morele kompas wil laten zoeken.
Ja, dat zit daar wel in.
Ja.
Inderdaad. Dat,
ja.
En, dat is mooi gezegd.
En passend dan bij wat Jur net zei. Of eigenlijk een beetje vroeg van... Hey, maar het begint wel een beetje de donkere kant op te komen. Maar dat is natuurlijk ook, daar zit ook een logica in. Want als jij continu op zoek bent naar dat morele kompas... dan zie je ook telkens waar die afwijkt van jouw eigen bubbel, zullen we maar zeggen. Ja.
Ja, en terwijl...
Echt knap hoor.
De sfeer in deze kamer steeds warmer wordt en we elkaar... elkanders bier aan het drinken zijn, dus effectief soort van vrienden zijn geworden en dan ook nog complimenten uitwisselen. Kijk ik op jouw site en dan zie ik opeens een kopje NFT.
Ja, ja.
En dan denk ik terug aan de afleveringen die we recent hebben gemaakt en dan zie ik dat je hier ook dus die foto's van die jaywalkers als NFT te koop aanbiedt.
Ja, klopt.
Nou hoop ik dat je daar een heel mooi filosofisch verhaal bij hebt verzonnen, want anders gaan een deel van onze luisteraars nu echt flippen. Die vinden NFT's maar helemaal niks.
Ja. Dat is echt ook een beetje een zoektocht voor mij. Ik ken heel veel vrienden die een beetje hetzelfde werk doen. Die daar echt volledig in gestort zijn. Die volledig alleen maar met NFT's bezig zijn. Voor mij is dat een beetje een zoektocht. Ik verkoop vooral die jaywalking frames daar. Dus dat is echt... Ik vind dat daar ergens in klopt.
Omdat het die foto's zijn die even duur zijn als de boete.
Ja.
Ja.
En ja, ik, ik weet niet welke kant dat op gaat met NFT's. Ik denk, er zijn ook bepaalde projecten of bepaalde ideeën die ik misschien nog wil doorvoeren daar rond. Maar ja, voor nu is het alleen de jaywalking frames.
Hoe zit dat met auteursrechten en dergelijke? Want je zegt dat je openbare camera's gebruikt. Dus eigenlijk, in theorie kan ik het ook doen. En hebben we dus een foto gemaakt eigenlijk.
Dat kan zeker, ja. Daar heb ik zelf nog niet onderzoek naar gedaan, om eerlijk te zijn.
Nee.
Maar wat koopt iemand die bij jou een NFT koopt?
Een bewijs dat ze een werk van mij hebben.
En die hebben ze dan ook digitaal? Betekent dat dan ook bijvoorbeeld dat jij er dan niet meer mee exposeert?
Of
doe je dat wel, maar plaats je de naam van de houder van de NFT er bijvoorbeeld bij? Dat zou ook nog kunnen.
Dat is al een goed idee eigenlijk. Nee, maar dat zijn unieke...
Maak je gewoon rijk waar je bij zit.
ik toon die niet meer in een tentoonstelling. Dat zijn unieke ook. Hetzelfde met de kadertjes die ik toon in een tentoonstelling. En de kadertjes die ik verkoop in mijn webshop. Dat is allemaal uniek.
Ja, ik vind dat wel gaaf. Maar die NFT's, misschien heel brutaal, maar worden die verkocht?
Ja, die worden inderdaad wel verkocht. Ik denk... mijn ervaring daarmee is... Als ik daar over post, als ik daar regelmatig over post, dan wordt er meer verkocht. Maar nu echt, nu post ik daar al een tijdje niet over en dan wordt er ook minder verkocht.
Ja, dat snap ik wel.
En ik vind dat ook wel wat dubbel. Er zijn soms dagen dat ik een NFT verkoop, maar ook iets in mijn webshops, iets fysiek die verkocht wordt. En daar voel ik me eigenlijk veel beter mee.
Ja.
Op een of andere manier klopt dat niet.
Nee.
Voor mij ook. Maar ik ben altijd meer tevreden als er iemand iets fysiek koopt.
Ja, ja.
En ook al is bedrag soms minder. Hè. Iets in mij vindt het... Ja, ik weet het niet. Misschien betekent dat ik er zelf niet in geloof. Die weborder betekent meer dan die NFT.
Nou, het is wel grappig, want effectief als jij heel cynisch kijkt en je komt met een paar muntjes een heleboel volgers.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk net zo nep. Althans, het zijn nummertjes in de database eigenlijk heel plat gezegd.
Ja.
En een NFT, dan heb je in ieder geval nog iets van bragging rights over of zo.
Ja.
Dus heel lastig welke kant dat nou op moet gaan.
Ik vind dat heel moeilijk ook om over na te denken, maar ben het zeker aan het onderzoeken. Ook dubbel bijvoorbeeld met die likes verkopen. In Europa wordt dat echt gewoon getest voor al die machines. Dus mensen gooien er 1 euro in, krijgen die 100 likes en denken, wow, dit werkt echt. Dit werkt. In Amerika is het vaak gebeurd als ze er $1 in gooien, die 100 likes krijgen, maar hetzelfde account koopt er voor $20 nog een keer bij.
Oh ja, die worden dan hitsig van.
Ja, of ja, we willen gewoon echt gebruiken het systeem echt om veel volgers te hebben. En dat wordt altijd opgeslaan in een database bij mij. Dus elke order van die quickfix, die machine die likes verkoopt, worden opgeslaan in een database en dan krijg je daar ook een notificatie van op mijn telefoon. En plotseling stond mijn machine in San Francisco en was één account die echt...
Die bleef maar gaan.
En die bleef echt gaan. En nu staat er ook een limiet op dat je niet meer dan $20 kunt kopen.
Dat was iemand gaan tientjes in aan het tieven.
Want dan was ik echt zo, die machine is echt gemaakt voor
het statement.
Het statement. En niet om geld te maken.
Had je eigenlijk genoeg accounts om deze persoon voor elke dollar...
Ja, dat was ook iets technisch. Dat kan nu wel, omdat ik er...
Genoeg, hè?
Ja, en die machine verkoopt in laag aantal. Dat is meestal 100 volgers. Dat de drempel laag is. Ik vind het ook natuurlijk wel interessant dat ik daar geld mee maak. Maar dat voelde zo dubbel ook. Zo'n beetje hetzelfde met die NFT's en een weborder. En plotseling iemand die voor meer dan $20 en volgers.
Weet je wat het bijzonder maakt? Wat het bijzonder maakt is dat jij een van de personen bent die zich hier vies door voelt en het toch doet. Dat maakt het denk ik kunst, want je weet net zo goed als ik op Google intyp Twitter volgers kopen, dat ik gewoon duizenden sites vindt die dit schaamteloos doen.
Ja.
Zelfs een serieus businessmodel, maar ook nog een goede support desk hebben. Ja. En nog komen helpen ook.
Ja, dat is
als het misgaat. Terwijl jij voelt je actief vies. Je zet daar limieten op.
Ja.
Iets minder schaamte en je werd rijk.
Nou ja, het was niet de intentie om een likesfabriek te worden.
Ja, het is dat. En ik denk, als ik daar echt geld mee wil verdienen, dan maak ik zo'n website waarbij ik mijn Instagram-accounts en Twitter-accounts kan automatiseerd verkopen.
Ja. Ja, kun jij je niet een Freudiaanse theorie op loslaten? Want we erkennen net, het is een duister persoon hier aan tafel. Heel
ja,
zeker. Als hij minder schaamte zou hebben, had hij denk ik al zeker twee handen vol start-ups hier genoemd.
Ja.
Nou ja, waar niemand nog aan gedacht heeft, is dat je dus die politici een NFT kunt laten kopen om te zorgen dat ze dan niet meer continu in, of hun eigen beeld met telefoon in handen als NFT verkopen aan hen terug. Dan heb je dan ben je full circle.
Ja.
Hij had bij Ubisoft moeten werken, denk ik.
Maar wat denk je?
Lootboxes.
Zou Dries meer of minder schaamte nodig hebben in zijn leven?
Ik denk dat hij precies genoeg schaamte in zijn leven heeft. Ik denk dat hij mooie kunstwerken maakt en zichzelf net genoeg in check houdt om daar niet al te veel evil mee te doen.
Om niet te vallen voor het grote geld.
Maar het is ook vaak omgekeerd gebeurd. Bijvoorbeeld met Die With Me, dat is een betalende app. Die kost 1 euro.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik ook commentaar van mensen uit de artistieke sector, ik zal het zo noemen.
Ja.
Van, je vraagt nu 1 euro. Waarom vraag je 1 euro voor App Die With Me?
Hosting en development.
Je wilt toch zoveel mogelijk mensen bereiken. Waarom? En dan,
in het abonnement om überhaupt bij Apple zo'n ding te mogen aanbieden, kost ook allemaal geld. Het
kost rond de 100 euro per jaar.
Ja.
Nee, maar goed, je vroeg geld. Vind ik logisch.
Ja.
Maar je kunstenaars vinden dat vies.
Ja, maar dat is een beetje hetzelfde dat mensen ingehuurd worden door bedrijven. Dat zo'n bedrijf zegt, ja, maar je doet het voor de exposure.
Ja, nee, maar dat zijn wel gewoon zeg maar een beetje de puristen. Ja, ik ben niet de gemiddelde persoon, zullen we maar netjes zeggen. Maar wel je doelgroep, denk ik. Ik probeer een NFT te kopen, maar die kutsite die werkt niet. Het is oké om een beetje geld te vragen. Want jij moet ook gewoon je hypotheek betalen of je huur en je eten. En je wil ook een keer op vakantie, weet je wel. Dus,
en je voegt wat toe.
Als je niks
toevoegt, dan willen mensen er niet voor betalen. Als je het een tientje maakt en mensen kopen nog steeds, dan is het dus een tientje waard. Mm-hmm. Daar is niks mis mee.
Ja, maar ik ben daar zeker niet vies van. En heel veel creatieve personen vinden het wel moeilijk om een prijs daarop te zetten of hun werk te verhuren of... En ik heb dat altijd meer gezien als een bedrijf, wat ik doe.
Ja, dat moet toch.
Ik handel niet als een kunstenaar, maar meer als een, laten we zeggen, CEO.
Ja.
Maar wel een beetje met die pet op. Ook omdat mijn achtergrond en mijn familie meer ondernemende familie is.
Ja.
Geen uit de kunstsector komt.
Nou, maar ik heb wel in mijn verleden met wat kunstenaars te maken gehad. En daar had je er inderdaad een wat ik net de purist noemde. Daar zaten er wel wat van tussen. Maar die waren ook altijd, die hadden altijd moeite, zeg maar, om rond te komen.
Ja.
En dan kan je zo puristisch zijn. Maar als jij niet kunt rondkomen, dan wordt het ook heel moeilijk om jezelf goed genoeg te voelen. Om je kunst dan echt in het groot buiten te brengen.
Ja.
Ja, dus dan hou je jezelf ook een beetje klein soms.
Ja, en dat is echt iets dat ik wil motiveren, ook voor jonge mensen. Bijvoorbeeld ook in een kunstacademie. Ik vind dat er daar boekhouding mag gegeven worden van...
Ga gewoon door met feestje, jongen.
Ja. Ja. Hoe maak je een factuur op? Hoeveel kan je vragen voor bepaalde werken?
Ja.
En dat is echt iets dat ik kunstacademisch wil ook al is het maar een uur in de week van...
Ja, ik moet gelijk aan zo'n... Zo'n cartoon denken. Van vier van die panels. Een dude die komt zo'n soort van koffiezaakje binnen. En degene die barista die heeft op een napkin wat getekend. En dan zegt hij, dat vind ik wel mooier.
Triest.
Verkoop je dat ook? Ja, verkoop ik ook. Oké, en wat zou het dan kosten? $90.000. Ja, laat dan maar. Weet je wel? Want dan prijs je jezelf de markt uit. Dan wordt het niks.
Ja.
Dus ja, daar een stukje advies. Is denk ik voor een aantal mensen wel heel goed.
Ja, zeker.
Ja.
Sorry, ik liet het kleinste stokje voor jou over, Dries.
Nee.
Ik vond hem wel lekker, maar holy moly, wat is die zuur.
Ja, als je Hits gewoon sour drinkt, dan zijn ze...
Ja. Ik vind het echt een heerlijk biertje.
Ja, ik snap hem, maar ik had meer zin in zoet dan in zuur, begreep ik. Uit mijn smaakpapillekes. Waarom is die site van die NFT stuk?
Ik weet niet waarom die site van die NFT stuk is, Floris.
Ik vind deze leuk, die wil ik wel hebben. Maar ja.
Dries, als mensen zitten te luisteren en ze denken, nou, dit is een fascinerend verhaal en ze juichen dit net zozeer toe als, ik denk, de rest hier aan tafel ook. Wat kunnen mensen doen om zich in jou te verdiepen? Zijn er tentoonstellingen waar ze heen kunnen gaan? Moeten ze vooral je webshop hebben?
Ik denk mijn website zelf, driesupporter.be. Als je werk wilt kopen in mijn webshop, daar verkoop ik kraskaartjes. Verkoop ik die jaywalking frames.
Ja, ja, ja.
En dan verkoop ik ook de klokjes, waarbij dat je ziet hoeveel procent...
Klokje wil ik sowieso eigenlijk.
Hoeveel procent van je leven al voorbij is.
Ja. Is het nu met corona een beetje te doen, die exhibition?
Ja.
Ook? Want dat vind ik eigenlijk wel het mooist.
Ja. Op mijn website is het ook duidelijk, als je gaat naar datums,
mm-hmm,
daar staan al mijn tentoonstellingen op. Dat is altijd... goed up-to-date. En ik sta vaak te tonen in Nederland. Eigenlijk meer dan in België.
Mm-hmm.
Maar daar kan je mijn werken op vinden. Waar ik tentoonstel.
Tour dates.
Ja, ah, tof man.
Oh, cool.
Je hebt ons weer aan denken gezet voor vandaag.
Ja.
Rian, zullen we eens die reclame doorpakken en dan die vragen? Want ik denk dat we heel makkelijk een uurtje vol hebben.
Ik vind het mooi.
Oké. Okay. Nou, dan is het nu een mooi moment om even tijd te maken voor de sponsor van deze show, deze aflevering moet ik eigenlijk zeggen. Dat is ook deze week weer Fellow Mind.
Het bedrijf met de hond.
Met de hond inderdaad, ja. En ik had de vorige keer een beetje moeite om uit te leggen wat ze precies doen. En ik denk niet dat het nu opeens heel makkelijk is, maar ik ben wel meer op het spoor. Want ik heb eens met ze gebeld en ik moet het eigenlijk niet zo noemen, maar ik zie ze een beetje als een soort system integrator. Zij zijn heel goed in het maken van eigenlijk alle soorten software, oplossingen en integraties die heel veel cloud rekenkracht nodig hebben of heel veel opslag. Ze zijn gespecialiseerd in Microsoft cloud oplossingen. Alleen wat hen daarin uniek maakt is dat ze daarin proberen bij verscheidenheid aan branches toch mee te denken over hoe cloud oplossingen zo'n branche dan verder kunnen helpen. En daar zijn een heleboel voorbeelden van. Die kun je in geur en kleuren ook gaan bekijken op hun site. Maar het is dus eigenlijk een brede aanpak in een heleboel digitaliseringsprojecten. Floris.
Ja, ik las vooral dat ze ze hebben een soort van scriptje gestuurd. Ik las vooral dat ze zich bezighouden met repeterende taken. Dus weg automatiseren van dingen die je elke dag 20 keer doet. Of misschien niet zo vaak, maar die je gewoon telkens moet herhalen. Dat is wel iets waar ik altijd gelukkig van word. Van die dingen waarvan je denkt, oh ja, dan moet ik nog even doen. Of data vergaren en er iets van maken. Als je dat kunt wegautomatiseren, word ik altijd een beetje gelukkiger.
Ja, precies. En ze benadrukken heel erg dat ze een niet echt standaard bedrijf zijn ook om te werken. Dus hè, ze houden landparties met elkaar, gaan bier brouwen samen. Nou, Jurian noemde al de bedrijfshond die ze hebben. En een beetje leuk, ludiek soort IT-bedrijf om te werken.
Ja, maar dat past ook wel een beetje toch bij hun doel. Hè? Dat ze eigenlijk willen dat de waarde van de mensen wat meer naar boven komt. En dat wat je doet ook meer plezier voor jouzelf geeft. Maar ook tot een betere uitkomst voor jouw klant leidt, zeg maar.
Ja, precies. Dus
minder work, meer life.
Nou, als je denkt, ik heb ook wel eens zin om aan te snuffelen en... ruik je misschien die hond?
Of misschien deed die hond wel het snuffelen.
Nee,
en
die hond niet.
Heb je zelfs al ervaring met de slimme inzet van Microsoft Cloud oplossingen en het Dynamics 365 platform enzovoort enzovoort. En agile ontwikkeling enzovoort. Ga dan naar werkenbijfellowmind.nl. Alles aan elkaar, kleine letters. Voor meer informatie en om te checken of er misschien iets voor jou tussen zit. Je weet maar nooit.
Sinds wanneer is er een verschil tussen hoofdletters en kleine letters in een URL, Rando?
Hey, luister, je weet niet welk niveau luisteraars we hebben, Floris.
En je dist nu ook nog gewoon ons uit.
Dan dat wel buzzword bingo. Gewoon echt, je jezus.
Gewoon klik op de
knietjes aan het clubhuis, jongen.
Heeft iemand een dweil en een emmer voor me? Want dit
gewoon op de link in de show notes klikken, schaapjes. Kunnen jullie ook. En dan is het tijd voor de vragen van de luisteraars. En Dries, voor jouw beleving, het is goed gebruiken met Nerds om tafel dat de gastnerds zelf ook vragen uit mag zoeken. Dus als je denkt, nou, ik pak die tablet van Floris erbij.
Ja.
Hots.
Dan mag je zelf ook uitzoeken. Maar ik ben benieuwd of Jurian al een vraag op de korrel had.
Nee, had ik niet. Nee, heb ik niet.
Blok vraagt zich af. Wat is je favoriete microcontroller?
Dat is eigenlijk die ik meest gebruik. De Atmega 328. Dat is de chip eigenlijk van Arduino. Die het meest gebruikt wordt. Die nu echt, denk ik, op sommige websites voor €15 per stuk verkocht wordt. En daarvoor was dat echt 10 cent, 20 cent. Echt super zot. Ik denk dat ik daar met die chip het meest gewerkt heb ooit. Maar dat is echt ook een chip die wel al wat ouder is. Er is wel zo denk de STM32. Dat is ook een heel interessante microcontroller. En voor computers gebruik ik vaak de Raspberry Pi.
Ja.
Ik denk echt een supercool ding van rond de €40.
Ja, het kost bijna niks en het kan superveel.
Ja, dat is echt gewoon een volwaardige computer. Nu heb je ook Raspberry Pi's van 8 gigabyte RAM, wat echt een dual core. Dat heeft echt zo'n wereld voor mij geopend.
Ja, dat kan bijna je media servertje worden, zeg maar.
En alle poorten zitten erop die je wilt. USB, internetpoort, maar ook de analoge poorten zijn heel interessant.
Maar voor een leek als mij, kijk, ik heb hier nooit mee gewerkt. Een Raspberry Pi, die heb ik thuis ook wel liggen. Maar zo'n Atmega 328 PU, als ik die google, het eerste wat ik zie, ja, 395 zal vast goedkoper zijn. Maar ik zie gewoon zo'n lang zwart balkje met een paar van die pinnetjes eraan. Hoe ga ik dan te werk? Dan moet ik aan het solderen volgens mij.
Maar dat is eigenlijk de chip die op de meeste Arduino's zit.
Ja, ja, ja.
Dus als je een Arduino koopt, dan is dat eigenlijk de Atmega 328 chip.
Ja, ja, ja. Ik weet ook al niet hoe ik zo'n Arduino moet programmeren of iets dergelijks. Want we hebben hier Rolf Hutt aan tafel gehad, die zweert erbij. Ik denk dat in zijn grafkist later een aantal Arduino's liggen. Zo verzot is die ermee, maar
ja.
Ja.
Ja, dat is echt heel interessant als je net begint te programmeren of net met elektronica bezig bent. Je kan daar makkelijk een sensor op aansluiten. Ze hebben ook heel veel libraries om bepaalde dingen te doen. En dat is echt heel laagdrempelig. Dat is echt super interessant, Arduino.
Maar het is tegelijkertijd wel een chip waar je à la C++... Ja. Helemaal tot aan het staal, zeg maar, van de chip kan komen.
Ja, ja, ja. En eigenlijk Arduino is een soft, is C++, maar dan een soort library layer, die het makkelijker maakt om te programmeren. Ja.
Dus je kan heel diep gaan en je kan echt tot een geheugenallocatie aan toe. En als je wat minder als je wat meer library-based wil, zeg maar, dus bestaande functies wil gebruiken, dan is er ook al wel wat. En anders zijn er andere platformen.
Ja, maar kijk, wat je nu
was
zegt,
Raspberry Pi, waar je
dat
dan
snap ik trekken. Allemaal.
Ja.
En als je zegt, hey, je kunt dit, je kunt dat. Maar ik zit dan meer, ik loop vast in het hoe dan.
Ja, maar dat is niet aan ons besteed. Daar heb je andere mensen.
Ja, dat weet ik, maar ik vind het wel interessant. Ik zou daar wel een keer zo'n weekendcursus of zo van willen volgen. Want ik zie gewoon in mijn hoofd een printplaatje waar je dat ding op moet solderen. En dan heb ik al zoiets van, ja, en nu?
Ja, dan moet het bij elkaar gaan komen.
Ja, hoe dan?
Ja, dus je moet stroom in een pinnetje stoppen en er gebeurt er wat. En dat kan je allemaal programmeren.
Heb jij ook nooit gedaan? Wel, toch?
Ja, hoor.
Wel? Heb je wel?
Ik ben zo oud. Ik had vroeger, maakte ik van die, ik noem het nu een Voxbox, maar dat is denk ik niet helemaal de juiste naam. Maar zo'n, die kon je op je soort van printerpoort aansluiten van je computer. Dat was nog voor de tijd dat je Crevice Ultrasound soundblasters had. Maar dan kreeg je beter geluid. En dan moest ik zelf ook in elkaar solderen en weet ik veel wat. Was best geinig.
Ja.
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 Je hebt veel van die, daar heb ik vroeger ook veel mee gespeeld, Velleman kitjes.
Ja.
Dat zijn, je krijgt eigenlijk een printplaat en alle onderdelen. En dan wordt kreeg je gewoon de opdracht om die onderdelen op die printplaat te solderen.
Ja.
Maar ze heeft dan ook een beetje info over hoe dat circuit in elkaar zit. Dat is ook wel echt tof om te doen.
Ja, ik had vroeger een soort kist, of een soort kartonnen doos. Lijkt een beetje op Dr. Bibber. Maar dan moest je er ook onderdeeltjes in doen. En dan kon je het aan elkaar verbinden. En dan kreeg je dus draadjes en weet ik veel wat. En dan kon je zelf een radio maken of een microfoon. En dan later weer. Nou, dus dat soort dingen was echt wel tof hoor. Maar ja, dat, ik denk dat dat te mecano is nu of zo. Te basic voor de meeste ouders. Je hebt gewoon zoiets van, nou kijk, hier heb je al een trein. En die laat je over een spoortje lopen. En als je dan het witte vlak tegenkomt, dan stopt die. En op het rode vlak, dan gaat die achteruit, et cetera. Terwijl je, ja, je kan nog een paar stappen terug. De vraag is hoe nuttig dat is. Maar, ja.
Nou, als je kind in ieder geval nieuwsgierig leert worden. En ja, dat je een maakbare wereld.
Nou ja, ik noem dit voorbeeld omdat ik het laatst zag in onze vriendenkring dat dat gebruikt werd. En ik dacht echt, oh, ik wist niet dat het bestond. Anders had ik dat echt wel gebruikt.
Ja. Heb je nog een leuke vraag gezien?
Ik
of misschien Dries?
Je mag geen kiezen hoor.
Ik heb er anders wel een.
Oh, ja. Gaan we tegen de klok in?
Ja, ja, nou gaan we tegen de klok in, dat is leuk.
Richard, die vraagt, op welk werk van jezelf ben je het meest trots en waarom?
Dat is altijd het meest recente. En dan zwakt af, dus voor mij de Flemish Scrollers.
Alright.
Ja, als je op de meest recente niet het meest fier bent, dan gaat
het. En dan zwakt het af. Ja. Na 2 jaar denk ik van, oké, dit komt beter, dit komt beter. Het concept is minder goed, maar... Ja, dus dat is altijd...
Maar er zit ook je eigen groei in, toch?
Ja, dat klopt. Ja,
cool.
Is het altijd je laatste geweest?
Meestal wel. Die With Me ben ik ook heel trots op.
Ja.
Omdat dat ook nog altijd een blijvend project is die ik moet onderhouden en die nog altijd goed loopt.
Ik vind dat zo wel grappig. Want er zijn mensen die zeg maar best wel goed zonder... Randen ook echt niet meteen anxiety als de telefoon uitvalt. Ik wel. En ik zou het best wel grappig vinden om ergens dan... die laatste paar procentjes te misbruiken... om inderdaad met iemand anders...
Yeah.
Ja, het heeft wel iets grappigs of zo.
Nou, ik dacht laatst bij mezelf... onderweg hier naartoe zelfs... als ik die app heb... ik kan hem eigenlijk in de praktijk... überhaupt nooit gebruiken. Dat komt bijna niet voor.
Nee, ik ook niet.
Stel dat ik denk... ik wil heel graag met iemand praten in die app... dat is bijna moeilijk om voor elkaar te krijgen.
Mijn breekpunt zit al op 50%. Als ik daaronder kom, dan denk ik al oei.
Ja? Ja, ik heb dat in de praktijk nooit. Maar dat komt als je in de auto zit, 2 keer per dag, ja, dat laat die automatisch daar al op. Ja, ja. En in dat leven komt het bijna niet voor.
Het probleem van Dries was natuurlijk dat de naam Half-Life al bezet was. Anders kon hij het wel 50% hangen.
Ja, goed punt.
Maar als je 1 keer onder de 5% bent, dan kun je wel steeds als hij op 1 komt, even de stekker erin, blijven chatten en hem er weer uit.
Dan zie je ook op de app, als er iemand zijn stekker insteekt, ja, komt er een icoontje bij je
gebruikersnaam.
Ja?
Maar stel je nou het voor dat je je soulmate daar treft, dan moet je dus allebei managen. Ja, 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 heel snel contact gegeven.
Ja.
Wat er vooral opvalt in die chatroom is dat heel veel mensen schrijffouten maken, omdat ze heel rap typen.
Ja.
Maar dat is echt een...
Wat doet de app als je boven de 5% komt?
Niets eigenlijk.
Ah, je wordt er niet uitgegooid.
Ja, je wordt er wel uitgegooid. Hè?
Nou, je kan niet in de app.
Ja, nee. Mm. Maar als je meer dan 5% hebt, doet de app niets. Als je al in de app zit en je plotseling meer, dan vlieg je eruit.
Mooi is dat.
En dat was een heel groot probleem voor Apple. Die gewoon absoluut de app niet in de Apple App Store, omdat die net zo weinig deed. En dat is echt een hele tour geworden om de App Store te krijgen.
Ja, ik vind dat wel... Je smullig. Ik wil eigenlijk betalen... aan jou, voor een god mode, dat ik ten alle tijde mee kan lezen.
Maar er, ja...
Moet je even een NFT kopen?
Ja, nee.
Nee, maar dat doe ik wel in een tentoonstelling. Om die te tonen in een tentoonstelling, dan heb ik een soort van grote neonlamp gemaakt met ernaast de chatroom. En die kan je dan altijd volgen. Ik wil niet de app tonen in een tentoonstelling, want dat klopt niet ergens.
Ja.
Dus ik probeer dan altijd iets extra daar rond te doen.
Ja, het lijkt me ook heel ingewikkeld als je daar dan, als je ergens bent en je moet gaan spreken en je moet precies mikken, dat je telefoon 5% batterij heeft.
Ja.
Dat lijkt me vrij lastig. Dus je moet toch voor jezelf inderdaad.
Dit is het ding, hè? Het is kunst.
Ja.
Hè? En dat het je dus gewoon aan het denken zet. En als je op een gegeven moment denkt, nu snap ik hem, dan denk ik, oh, maar je kunt ook dit doen. En dan wordt het nog weer een laag dieper.
Een laagje erbij, ja.
Maar er zitten wel kleine geheimpjes ook in de, In de app zelf.
Niet verklappen, hè? Niet verklappen, want dat is juist het leuke.
Heb je een leuke vraag gezien? Mag er ook een aan ons zijn eventueel?
Jij bent, toch?
Nee, we gaan tegen de klok in.
Oké, sorry. Ah, die van Simon is wel leuk, toch?
Simon.
Simon vraagt, wat wil je op artistiek gebied nog eens doen, maar kun je ethisch niet maken?
Eigenlijk heel veel, denk ik, heel veel projecten.
Ja, we hebben al gezegd dat...
Maar zeg, als jij het al te erg vindt, dan moet het heel heftig zijn geweest.
Ja, maar ik...
Nee, maar echt schandalig veel geld verdienen aan zo'n project. Ja. Daar trek je al een grens.
Ja, maar ik denk, die waar we het daar net over hadden, dat dat meer over...
Ethiek.
Ja, ethiek ging.
Ja,
van, dat klopt. Nu betaalt er iemand voor volgers aan mij. Als je altijd dezelfde persoon hebt, is, dan voelt dat fout ergens voor mij.
Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen, want we hadden het ook over de ethiek van de Flemish Scroller.
Ja.
Dat je die software niet wil inzetten voor zeg maar gebruik waar jij het niet voor bedoelt, dat die snap ik. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, nou, laat ik dan een voorbeeld noemen. Je zei, ik werk graag met onbeveiligde camera's.
Mm-hmm.
Dus stel dat je op zoek gaat naar onbeveiligde camera's en je vindt er een berg, maar dat is in de slaapkamer van geen idee wie.
Ja, maar
gaat zoiets te ver?
Ja, maar daar cureer ik altijd in, mm-hmm. die lijst. Dus ik heb bepaalde camera's al gevonden die ik echt niet wil tonen in een tentoonstelling. Dus ik maak daar een selectie in die camera's die ik toon. Maar dan nog weet ik niet wat er gaat gebeuren. Ook al toon ik een camera in een publieke ruimte, daar kan er ook iets gebeuren, hè.
Nee, want die camera's in Seattle, die ik net hoorde, was dat Seattle?
Ja, Seattle, ja.
Jezus, als je daar een moord op vangt of zo, dat is toch ook...
Ja.
Ja.
Maar heel veel van mijn werk, dat stelt mij ook wel ergens... daar ben ik ook wel tevreden mee. Dat wordt... dat werd getoond in Amerika, mm-hmm. vooral Noord-Amerika. En voor die tentoonstelling wordt mijn werk altijd wel legaal bekeken.
Ja.
Dus dan wordt er gekeken naar mijn code... dat de tentoonstelling of de galerij niet in problemen gaat komen, daarvoor wordt dat bekeken. En dat is al altijd goedgekeurd geweest. Dus dat is al altijd... dat is nooit geen probleem geweest. En zelf heb ik ook een advocaat om te kijken van...
Kan
ik dit maken? Maar er zijn bepaalde projecten, zoals Tinderin, waar ik Tinder en LinkedIn foto's naast elkaar geplaatst heb, zonder toestemming te vragen. Dat was echt eigenlijk een van de projecten waar ik het meest in problemen ben gekomen.
Mm-hmm.
Met de projecten rond de onbeveiligde camera's eigenlijk nog niet.
Maar je zegt net, ik heb een advocaat waarmee je dan praat. Ga je dan ook met hem of haar of hen in gesprek op het moment dat je een idee hebt waarvan je zelf twijfelt?
Ja, ik zie het meer als een adviseur dan leg ik uit wat ik wil doen.
Mm-hmm.
En dat kwam eigenlijk door het Tinderin-project. Ik zie dat meer als een adviseur van waar moet ik op letten. Vroeger, ik ben daar echt al...
Deed maar.
Ja, deed ik maar. En dan zag ik wel wat er gebeurde. En nu ben ik wel een beetje...
Heb je een voorbeeld van iets dat de advocaat zei van, nou, is niet zo'n goed idee?
Ja. Ik ga wel zeggen, de meeste ideeën zijn er altijd doorgekomen. Misschien dan die ideeën dan ook wel nog... Ja, ik denk dat ik het gewoon niet durf zeggen, die ideeën.
Nou, dat mag ook.
Ja.
Zometeen als we klaar zijn, dan wil ik het wel graag weten.
Ja. Het is een beetje een grens soms dat ik opzoek.
Ja. Ik zit in mijn hoofd al bijna met, dat zal wel niet bestaan. Want nou als er... openbare camera's in gevangenissen hingen of zo. Daar zijn mensen effectief tegen hun wil. Stel dat dat een soort van Big Brother zou zijn. Als je het beschouwt als kunstwerk, gegeven dat je het zou kunnen bouwen, dan zou het wel een bijzonder...
In de werkplaats, in de gevangenis, in de Verenigde Staten. Dan kijk je eigenlijk gewoon effectief slavenarbeid.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Maar ik heb al camera's toegang tot gekregen in ziekenhuizen ook. Waar ik mij ook afvraag van...
Hoe dan?
Kan dit dat ik hier toegang tot heb?
Gebeurt het wel eens dat je dan denkt van... ik moet deze persoon of deze organisatie benaderen en zeggen... dit is niet oké?
Heb je een dagtaak aan?
Ja, natuurlijk. Maar ja, je kan ze tegenkomen.
Ja, dat is wel al gebeurd. Maar om eerlijk te zijn heb ik dat zelf nog nooit gedaan. Nee.
Nee.
Kan wel het wachtwoord soms veranderen gewoon. Dan heb je het af.
Zet je er een wachtwoord op. Ja. Kan er niemand meer bij.
Volgende vraag. En dat is die van Boba voor mij. Want die stelt een vraag. Als je bij ons op de Slack zit, dan ken je Boba als die ene persoon die super anoniem wil blijven eigenlijk ten alle tijde. En hij zegt, Die With Me is echt een geweldig idee. Flink wat reacties op je TED-talk. Over die TED-talk gesproken, ik zou niet graag met mijn gezicht full HD op internet komen. Vanwege die gezichtsherkenning dus. Heb jij die overweging ook gemaakt? Of was het voor jou sowieso al te laat? Je zei eigenlijk eerder in deze aflevering ook al dat je effectief een merk bent. Dries de Porter is niet alleen jou als persoon, maar ook het merk.
Ja, weet je wel, hè? Ja, ik heb daar wel over nagedacht om een soort anonimiteit. En dan kon ik misschien wel heel veel projecten doen. Maar ik hou daar denk ik gewoon van. Dus denk, het zit gewoon niet in mijn persoonlijkheid. Nee. Anders zou ik hier vandaag niet kunnen zijn.
Nee.
En om te spreken over mijn werk doe ik super graag. Dus denk vandaar ook de keuze om dat niet te doen.
Ik snap de overweging van Boba in die zin ook niet. Want voor mij is dat ook nooit dat ik heb zoiets van, oh, iemand wil mij filmen. Joepie, let's go. Ja. Wil je op tv komen? Ja, lijkt me.
Vrees wel dat het voor mij ook te laat is.
Ja, ja.
Voor ons allemaal. Maar het is natuurlijk ook wel een soort van, infringen is niet het juiste woord misschien, maar je bent in een publieke ruimte. En je wordt gefilmd door een camera waar je zelf geen invloed op hebt. En iemand buiten jouw weten om zelfs, die maakt van jouw aanwezigheid op straat een beeld. Ja, ik snap wel dat je dat lastig vindt.
Ja, dat wel, maar dit gaat over een TED-talk. Boba die wil al geen TED-talk geven omdat hij dan op tv is.
Nee, maar daar zit het verschil tussen Dries en Boba.
Ja, daarom.
Ja.
Maar kijk, dat ik met mijn smoel gefilmd word tijdens het jaywalken, zou ik ook niet grappig vinden, nee.
Nee. Dus dat, heb je die, er was zo'n filmpje van zo'n ander art project, waarbij ze dus jaywalkers filmden. En dan kwam je aan de overkant van de straat op een soort abri, zo'n reclameposter ding. En er was dan een camera. En die liet eigenlijk zien dat je door dat rode licht reed, maar dan werd aangereden.
Dat is eigenlijk een... Je praat niet over het project in China.
Nee.
Ja, oké. Okay.
Nee, dat was in de Verenigde Staten. Maar
ja, iemand stuurde mij het weer toe. Ja, ja, ja.
Dan was je aan het oversteken. Nou, daar hadden ze al een filmpje van, maar dan maakten ze heel snel een animatie ervan. Dat je werd aangereden door een auto om te laten zien van, hey, dat was toch niet helemaal de bedoeling. heb je die ook gezien? Ja, die in China ben ik nou ook benieuwd naar, hoor. Maar
stuurde mij iemand ooit door, ja.
Ja, bizar, man. Ja, ik... Ja.
Is de les niet door het rood wandelen vandaag?
Nou ja, ik reed hierheen door Amsterdam. En het valt mij op hoeveel mensen in volledig zwart gekleed denken in het donker de straat wel over te kunnen steken terwijl er een auto aankomt. Mm-hmm. Ik heb toch twee noodstopjes mogen maken, hoor, vandaag.
Ik vind het ook altijd mooi met dat fietsers dan denken dat wij ze heus wel net zo goed zien als bij lekker weer en in het licht.
Ja, ja. Zonder verlichting.
Giet namelijk vandaag, voor de luisteraar die niet meer weet wat voor weer het was.
Ja, het was geen prettig weer. Het was heel druilerig. Maar zonder verlichting, helemaal in het zwart, in het donker. Ja, ja. Waar ben je dan met je hoofd?
Die fietser denkt, zit je dan in je lekker warme bak met het dak boven je hoofd?
Ja, ik moet wel zeggen, ik ben wel zo hypocriet als ik zin. Nou, ik heb natuurlijk lang ook in Amsterdam gewoond. En ik let echt niet op de auto. Dus ik ga overal van voor langs jullie. Zorg maar dat je me ziet.
Precies.
Ja.
Maar als jij dat zelf in de auto zit...
Ja, nee, dan is het absoluut niet belachelijk.
Carmageddon is waar gebeurd, wat jij betreft.
Kangaroo on command, bitch.
Ja.
Hey.
Boink.
GTA 5, here we come. Ja.
Hey, heren, ziet iemand nog een leuke vraag die echt beslist gesteld moet worden? Want we zijn nogal lang van stof in de antwoorden.
Hmm.
Misschien die van Stef B nog?
Goed.
Stef B vraagt namelijk, ben je bang dat jouw idee van de Flemish scrollers ook gebruikt gaan worden door scholen om te kijken of hun leerlingen op hun telefoon kijken en daaraan een cijfer te koppelen met betrekking tot meedoen in de les, of door werkgevers die hun werknemers willen controleren?
Ja.
Laatste was hij daadwerkelijk bang voor, ja.
Ja, momenteel die codes zijn ook niet openbaar. Dat is wel makkelijk om andere mensen gaan die op veel betere manier kunnen bouwen.
Je hebt het idee bedacht dat ze de code niet kunnen vinden. Dat betekent ook niet dat iemand zelf zou kunnen laten maken.
Ja.
Er bestaan genoeg tools om het gewoon na te maken. Dus nee, ik ben daar eigenlijk niet bang voor. Nee.
Oké. Okay.
Ik moet denken aan, was dat niet met...
Ja, anders heb jij er gewoon niks mee te maken.
Nee.
Ja,
ja. Dus ook. Nou, we zaten met een, ik weet niet meer met wie het was. Waar ter sprake kwam dat er in universiteiten beelden werden gemaakt van collegezalen om te kijken hoe de aanwezigheid was. Dan ben je hier op zich nog niet heel ver vandaan. En dat was al mega ophef, hè? Laten we wel.
Ja, maar luister, dit is natuurlijk helemaal niet buitenaards. Want op het moment dat je thuis zit te scholieren, dan moet je toch ook al software installeren die gaat spywaren, wat je allemaal aan het doen bent, voordat je een toets mag maken en dat soort dingen. Dus nou, volgens mij gaan we dit nog meemaken.
Er was wel iemand die mij over laatst contacteerde en in het land waar hij woont komt er ook openbaar, als ze vergadering hebben, de overheid, wie dat er aanwezig is. En momenteel is die persoon software aan het maken om te kijken of dat die lijst wel klopt. Want sommige mensen die aanwezig zijn, tikken gewoon aanwezig.
Oh, en dan krijgen ze geld. Ja,
en dan gaan ze niet, vergaderen ze zelf niet of komen ze niet naar die meetings.
Daar is toch mega ophef over geweest in de Verenigde Staten. Dat bij als ze gaan stemmen, dan moet je een knopje indrukken. Maar die zit gewoon zeg maar bij jouw vaste zitplek.
Ja.
En dan wordt er door andere mensen die wel aanwezig zijn op jouw knopje gedrukt.
Ja.
Noe, dat was ook nasty. Ja, dan zie je ze echt rennen, hè? Door dat pand heen van we moeten stemmen. En dan drukken ze allemaal op het knopje dat hun uitkomt. Die niet per se overeenkomt met de persoon die normaal aan de knopjes zit. Oh ja, dat is echt niet oké.
Ja, nee, maar ik vind met dat dat ze in de EU die parlementariërs allemaal daarheen gaan inchecken en weer weglopen. Ja, gewoon omdat ze dan
€100 toch of zo.
Ja, heel snel verdiend hoor.
Nee, maar dat is gewoon, dat is volksverlakkerij. Ik bedoel, we hebben jullie als volksvertegenwoordiging, niet als een volksnepperij.
Ja.
Aanpakken die lui.
Ik vind het tijd voor de tips.
Oh ja, kak.
En Jurian mag de eerste geven.
Oké, nou de eerste is vrij makkelijk. Dat is de beste game die dit jaar gaat uitkomen, denk ik. En hij heet Horizon Forbidden West voor de PlayStation 5. Je kunt hem ook spelen op de PlayStation 4, maar dat heb ik niet gedaan. En eerlijk gezegd zou ik dat ook niet aanraden, want de PlayStation 5 heeft er zelf wel best wel moeite mee af en toe. Ja, het is een geweldige game. Het is in Amsterdam, voor het grootste gedeelte in Amsterdam gemaakt. Wel met medewerking van Kojima Productions. En ja, ik vond het origineel vet. Die heb ik destijds een 9,5 gegeven op Tweakers. Deze game is nog beter. Dus dat gaan we spelen.
9,6 zeker wel.
Gaan we spelen en koop de PS5.
9,11. En mijn andere tip is een podcast-serie van volgens mij van NRC. Het heet Cocaïne Koorts. Het gaat over de cocaïne-maffia in Nederland. Ze zijn bezig of net klaar met het tweede seizoen. Het eerste seizoen was 5 afleveringen. Het tweede weet ik even niet. Ja, ik zit helemaal momenteel in mijn creamy vibe. Dus ik ga heel lekker op een beetje verhalend ingestoken podcast over dat soort dingen. En zeker voor mensen die bijvoorbeeld ook Mokro Mafia kijken op Videoland. En nou, daar sluit dit natuurlijk naadloos op aan. Dus wat dat betreft is dat ook een echte aanrader. Al moet ik wel zeggen, zit niet heel, als je dat al langer volgt, die hele Mokro Mafia en de boeken ook gelezen hebt, dan zit hier niet heel, zeker in het eerste seizoen, niet heel veel informatie die je nog niet wist. Tweede seizoen komen namen voorbij die ik nog niet kende. Dus dat is dan misschien nog meer een tip.
Oké. Ik heb er 3 meegenomen. De eerste is, ik heb recent ontdekt dat Fat Mike, de zanger van Norvex, een podcast heeft. En de vastere luisteraar van mijn Nerds om tafel weet dat ik wel van punk hou. En ik weet ook dat er een heleboel luisteraars zijn die daar niet van houden. Maar ik blijf op deze heuvel staan en ik zal hier sterven. Want ja, ik vind het gewoon een heel erg fijn genre en het moet gewoon in leven blijven. En waar ik toen achter kwam is, hij had Tali Osborne aan tafel in zijn podcast. En die zou je kunnen kennen als Nubs uit het gelijknamige nummer van Norvex. Op het album, kom even niet op de naam.
Het album, geen idee.
Even goed, dat is een chick en die heeft geen armen en eigenlijk nauwelijks geen benen. En die is daar toch heel erg ver mee gekomen in haar leven. Die heeft ook TED-talks gegeven, is bij Richard Branson op het eiland geweest. En maakt nu inmiddels, is ze zangeres in haar eigen punkband. En ik kwam haar tegen op Punk Rock Karaoke. En dat is mijn tip. Er is namelijk een YouTube-kanaal, Punk Rock Karaoke. Die zijn dat gaan doen tijdens corona. Normaal gesproken zijn er 3 vooraanstaande gitarist, bassist en drummers uit verschillende punkbands. Dus het is eigenlijk een soort superband. Maar die houden dan karaoke-avonden, meestal aan de westkust van de VS. Dan kunnen dus mensen uit het publiek komen zingen. En dan spelen zij als daadwerkelijk punkgitarist, bassist en drummers nummers in. Maar tijdens corona zijn ze dat op YouTube gaan doen, maar dan met ja, bekende mensen. Zoals bijvoorbeeld Tali Osborne. Maar ook Tony Hawk komt een nummertje zingen. Of Will Wheaton, de acteur en nerd. Gaat dingen. En gewoon heel veel zangers uit andere bands. En acteurs. Ik vind dat gewoon heel vet. Als je van punk houdt, dan kom je er opeens achter dat best wel veel mensen daar ook van houden. En dat dan ook willen zingen op YouTube. En wat ik ook niet wist, is dat Moby, dat blijkbaar fan van. Er is ook een nummer, daar gaat Moby zingen. Zie je opeens Moby. Ja, vind ik wel lachen. De tweede tip is eentje die ik heel veel mensen niet zie doen. En daarom denk ik, ik moet het een keer zeggen. Want misschien weet niet iedereen dit. Je kunt in bijna elke app waar je tekst verwerkt een woord selecteren. En als je dan onder je copy-paste een URL hebt zitten, dan kun je die gewoon over dat woord heen plakken en dan is het een URL. Het zal je echt verbazen hoeveel apps dit werkt. Eén daarvan is Slack. Ik zie heel vaak mensen bij ons op Slack. Nou, niet heel vaak, maar mensen zoals Jurian soms. Die nou, schrijven dan gewoon bla 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 tussen haakjes en dan de URL en een haakje sluiten. En dan denk ik, selecteer het woord, plak het eroverheen. En heb je in één keer een URL van het woord gemaakt. En het werkt in WordPress, het werkt op Slack. Het werkt, nou ja, eigenlijk, waar werkt het niet? En ik denk dat meer mensen dat zouden moeten weten.
Ik wist dat niet.
Nu wel. En laatste is, ik heb vorige keer toegegeven dat het stiekem voor mij een kleine fetish is om als voormalig trouw Joe Rogan luisteraar een beetje wat aan te trekken van de ophef die op dit moment rondom de man heerst. Ik weet niet waarom, maar ik kan het niet laten. Dus voor mij is gewoon mijn achterklap, zeg maar. Hm. En er is nu in de podcast Science Versus een aflevering over Science Versus Joe Rogan. En daarin pakken ze elke keer, maar om de week eigenlijk, een wetenschappelijk onderwerp beet. Maar dit keer pakken ze Joe Rogan beet en waar en hoe en wanneer.
Pakken Joe Rogan beet.
Juist, bij zijn lurven. En dan zeggen ze, schudden. Wat voor misinformatie heb je nou weer verspreid? En dan pakken ze die aflevering alles van hem. Oh. En dan gaan ze gewoon op in van wat is nou de misinformatie die hij verspreid heeft. En wat is daar wetenschappelijk van waar? En nu zit grappige detail. Science Versus is een Gimlet podcast. En Gimlet is ook van Spotify. Dus ze hebben nu gezegd, wij gaan voorlopig alleen maar desinformatie te lijf, in plaats van echt nog wetenschappelijke onderwerpen bepakken. Als een soort van protest tegen Spotify. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel grappig om eens te luisteren en om in vast te bijten. Dries, heeft dit jou al geïnspireerd om zelf ook je tips te durven geven?
Ja hoor, ik had er een stuk of drie, kan ik kort uitleggen.
Kom op.
Een game, Factorio.
Oh.
Enorm veel gespeeld, recent ook. Dat is, om het simpel uit te leggen, een game rond automatisatie, waarbij dat je doel eigenlijk is om een raket te laten opgaan. En je start eigenlijk in een wereld waar er niets is en je moet van erts naar metaal gaan en dan bouw je zo een raket. Heel toffe game met een heel coole community. Factorio.
Er is ook een tegenhanger van dat spel, toch?
Ja?
Die is volgens mij al een keer getipt. Ja, dat staat me bij. Maar ik kom er ook zo snel niet achter.
Ik zat ook te zoeken, maar die zou ik hebben over moeten weten.
Wat bedoel je, Paperclip?
Nee, maar ja, nou goed. Maar
ja, nee, een Factorio-achtige gaming, maar
ja, die is dan meer 3D, zeg maar.
Draw on a blank here.
Als je Factorio ziet, dan denk je van, nou, dat is zeg maar Red Alert 2 level graphics eigenlijk.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En er is ook een, staan we bij dat er een keer in met Nerds op tafel een versie is getipt die nieuwer en meer 3D is ook.
Ah, oké. Okay.
Maar dat terzijde, leuke tip.
Is ook interessant om die op te zoeken op YouTube.
Je bedoelt niet Kerbal Space Program, toch?
Nee.
Oh, die ken ik ook. Dat is ook cool. Maar dat is interessant om Factorio op te zoeken op YouTube. Daar heb je veel, ja, dat noemt speedruns, denk ik.
Mm-hmm.
Die dan zo snel mogelijk het spel proberen uit te spelen. Dus die raket opsturen. Dat is echt, echt interessant om te zien hoe dat zo snel.
Een heel ander soort manier van door een game heen komen.
Mm-hmm. Ja. Misschien een tweede tip. Ik zat twee podcasten. Eén is Computer Club. Een podcast uit Gent van eigenlijk twee vrienden van mij. Maar ik vind hem echt goed. Dat gaat over de nieuwe technologie-weetjes.
Mm-hmm.
Heel breed eigenlijk. En een van mijn favoriete podcasts. Een andere is Darknet Diaries.
Ja, dat is goed.
Ik denk een heel populaire podcast wel, maar Ja, dat gaat over cybersecurity, maar op een heel mooie manier verteld door Jack. Hoe noemt
hij? Resider.
Ja.
Jack Resider, ja.
En dat zegt, soms zit ik mijn Spotify de pagina zelf te refreshen van...
Ik moet wel zeggen, Darknet Diaries is echt goed. Er zitten ook wel matige afleveringen tussen, soms. En ik vind het toontje dat hij aanslaat bijna alsof hij tegen kinderen praat. Of
ja, maar dat vind ik heel mooi, want ik vertelde het al tegen vrienden die totaal niet geïnteresseerd zijn in cybersecurity.
Dat klopt.
Maar die wel altijd het verhaal kunnen volgen. En mensen die wel in cybersecurity zitten, die het ook super interessant vinden.
Ja.
En ik vind dat heel mooi dat hij die mensen vindt ook. Natuurlijk wordt het misschien wel makkelijker voor hem. Hij heeft echt al grote namen op zijn podcast gevraagd.
Er is ook een Nederlandse versie van, hè?
Ik weet je wachtwoord.
Van Daniel Vlaan.
Ja, ook heel mooi. Nog maar,
Ik mag die man graag, maar het is echt gewoon... Ja, het is eigenlijk Darknet Diaries in het Nederlands.
Ja, maar ik vind het echt ook wel een goede
podcast. Als dat is wat je wil, dan moet je die gaan luisteren. Sorry, dat waren je drie tips. Al trouwens over die computerclub. Mag ik één... Ja... kritische noot plaatsen, want ik heb het wel eens geluisterd en ik vind het inderdaad heel gezapig. Maar ze moeten hun audio levels even strak trekken.
Yeah.
Want ik heb namelijk, als ik dat zit te luisteren, moet ik in mijn auto standje 35 hebben, terwijl de meeste podcasts 18 of 20. En dan komt uiteindelijk de jingle en die ontploffen mijn speakers bij.
Dat is zo mooi als je dan inderdaad zo'n podcast hebt met een lager volume en dat ze dan een mid-roll hebben.
Ja,
God.
Wel met Nerds op tafel gewoon min 16 lufs van A tot Z. En
een
wall of sound. Maar alles is hoorbaar en niks is harder dan iets anders. Oh man.
Ja, ik heb nog niet gemerkt eigenlijk.
En jij luistert in bad.
Ja.
Ik luister in de auto.
In bad, oké. Okay. Ja.
Ja, dat hoorde ik hem zeggen.
Was Floris aan het zoeken nog naar een tip?
Ja, ik ben op zoek naar een specifiek kanaal van een Vlaams comedian... die houtbewerking doet en ik kan hem gewoon niet vinden. En daar baal ik van. Want die is mooi toepasselijk.
Waar je die nog even voor de volgende keer?
Die hebben jullie ooit nog van me te goed. Dus mijn tip voor het moment is de Voorleesoma op YouTube. Want dat is gewoon heel erg leuk.
Wat is het voor? Ja. Ik kan me je niks meer voorstellen.
Dit is een dame die kinderboeken voorleest. Als ware het je oma. En het is echt onwijs leuk. Dus de laatste is volgens mij De Kind van de Gruffalo. En als je de Gruffalo niet kent, dan moet je die sowieso opzoeken. Want het is echt een heel leuk...
Als je de Gruffalo niet kent, heb je denk ik geen kinderen.
Ja, maar die is echt heel leuk. En het is heel leuk getekend vooral.
Nou, sterker nog, ik kwam er zo achter dat ik in Castricum door het plaatselijke winkelcentrumpje liep. Het is een dorp, dus er is maar één. En ik loop samen met mijn oudste, Toby. En die opeens, hey, de Gruffalo! En die rent op de boekwinkel af. En dan denk ik, zo'n hele grote Gruffalo. En ik zo... Nou, dit woord verzint hij echt niet te plekken. En ik zag een hele grote afbeelding van een Gruffalo. Dus ik, nou, dan is dat dus een Gruffalo.
Ja, de Gruffalo is een
En hoe snel denk je dan aan Mike Gruffalo?
Nou, ik heb
als je die foto ziet...
Meteen.
Maar in
is een soort Hulk.
Hij is
maar in het eerste boek is het toch zo dat de een de ander een verhaal vertelt. En dan is er een, volgens mij is het een meisje.
Spoilers.
Maar die verzint ter plekke een monster... En vervolgens komt precies dat komt aangewandeld.
Oké.
Okay. Dus het heeft de groene ogen en een bruine dit en hele enge handen of zo. Ik weet niet meer precies. En dan ineens komt hij ook tevoorschijn zo. Okay. Dat is echt heel leuk. Maar het is heel erg leuk getekend. Het is een heel kort filmpje. Ik denk 12 minuutjes of zo. Maar ja, ontzettend moeite. En de Voorleesoma is dus heel leuk. Want die doet dus allemaal boekjes voorlezen.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Randall Pelen. We zaten alle drie aan tafel hier. Onze panelleden, als ze meedoen, zijn dat Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Maar onze gastnerd van vandaag was niemand minder dan Dries de Porter. Dries, hartelijk dank voor je deelname. Je hebt het eigenlijk al gezegd. Driesdeporter.be.
Ja. Maar je kan ook .com, .online.
Oh, daar heb je allemaal.
.shop. En ik heb nog een kleine verrassing voor jullie. Ik heb nog een krasselootje bij.
Nee! Oh, ik wil winnen. Ik wil
volgers winnen.
Ik ga echt helemaal stuk als we 25.000 volgers winnen nu.
Oh, wat heerlijk, Dries.
Ik vind dit
dank
echt
wel.
Oh, dit is echt ook een. Nee, maakt niet uit. Het is echt een heel mooi kaartje ook.
Dat is een winstkans van 5%. En er zijn ook tickets bij van 100 likes. Of 100,
maar als je nou echt mag,
nee, als we 25.000 followers hier winnen, dan zet ik ze wel op het Mnot account. Want heel nodig dat ik die aan mezelf wil hangen.
Oh, dan heb je meer ethiek dan ik. Egoïsme ten top hier. Oh god, oké, ik ga.
Volgens mij heb ik niet gewonnen, want ik heb een huilende emoticon.
Mm-hmm. Ja, ik ook.
Helaas.
Ik ook.
Dus mijn volgeraantal is niet gegroeid op dit moment.
Oh, maar dat was natuurlijk. Nee, maar het was natuurlijk te verwachten. Want de winstkans was 5%, zei je toch? Ja, dus 1 op de 20 ga je iets winnen. Ik heb ook een huilie emoticon. Maar ik had het wel heel grappig gevonden om het Mnot-account gewoon 25.000 volgers te bezoeken.
Nou, ook meteen podcast over media heeft bericht over hoeveel volgers.
Kunnen mensen deze kaartjes ook kopen gewoon in jouw webshop?
Ja, in de webshop.
Oh, dan wil ik zo'n boosterpack met 20 van die dingen.
Zeker nog, er is zelfs ergens staat hij nog ergens die vending machine die je toen had gemaakt?
Ja, momenteel heb ik er 2 van. Die staat binnenkort in België ook, in zo'n Instagram museum.
Ja, dus dat zijn dus gewoon vending machines waar je normaal dan een blikje cola uithaalt, zeg maar. Daar kun je dus deze kaartjes inkopen. Cool. Dat is echt fantastisch.
En dat kost ook een euro, dus ja. Het is niet dat je denkt van, oh my god, nu val ik me hier een buil aan.
Echt heel cool. Ja, dankjewel. Dus en bier en een krat en gewoon kans op volgers. Cool, thanks.
Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website en dat is mnot.nl. Join je naar onze Slack, daar gingen bijna 2100 hele gezapige nerds je voor. En je kunt vragen stellen aan alle volgende gasten in het kanaal Vragen van de Luisteraars. We hebben nu recent een experiment gedaan op quest.com of .app.
Quest.app.
En tot op heden is dat niet dusdanig goed bevallen dat we helemaal overgaan.
Ik heb er heel sneaky net nog een vraag tussen uitgevist die niet in het document stond.
Ik had het gehoord, ja. En nou goed, dan weet je in ieder geval dat er een experiment gaande is. En word je nou vriend van de show, dan krijg je in ieder geval toegang tot het clubhuis. Je krijgt een private RSS feed zonder reclame en je krijgt de aflevering eerder dan de rest. En wat ook wel leuk is, dat kan voortaan ook via Spotify en niet zomaar. Je kunt gewoon in Spotify naar de vriendenfeed van Met Nerds om Tafel gaan. Dat is Met Nerds om Tafel, maar dan met het gouden blikje. En als je dat gouden blikje dan aanklikt, dan moet je even je account koppelen aan dat van Vriend van de Show. En dan krijg je gewoon toegang tot alle private afleveringen van alle shows waar je met Vriend van de Show aan bent verbonden. Dus dat vind ik wel leuk. Het is een samenwerking met Spotify. Nou, nog meer reden om daarvan je primaire podcast app te maken, zou ik zeggen. Merch is te vinden op onze webshop Nerdbier op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.